Welkom bij Moeder Worden de podcast. Wij zijn Kitty en Nikki. Wij gaan in deze podcast in gesprek over de transformerende weg die je aflegt van vrouw naar moeder. Wij geloven dat de weg van vrouw naar moeder je uitnodigt om in je oerkracht te stappen. Dat de vaak diepgaande, rauwe processen die je aflegt in deze fase van je leven je dichter bij je ware essentie brengen. Deze gesprekken zijn inspirerend, steunend en activerend op een diepere laag. Je ontdekt dat je niet alleen bent, dat jouw processen van grote waarde zijn en dat je jezelf mag bevrijden van de taboes en beperkingen die je nog in de weg zitten om jouw volste potentie te leven. Wij zijn thuis te gast bij Maarten Overzier. En de eerste keer dat ik een podcast luisterde met Maarten Overzier was die bij Giel Beelen in de Koekeroe podcast. Ik weet nog dat Kitty me de podcast toestuurde. Precies op het moment dat wij een half jaar bezig waren met onze praktijk in deze vorm. Namelijk vrouwen begeleiden en behandelen in het veranderingsproces van vrouw naar moeder. We starten met onze eerste podcastserie voor moeder worden. En het beluisteren van het gesprek tussen Giel en Maarten voelde als thuiskomen. Zoveel gelijkenissen met ons werk, onze kijk op voorouderlijk trauma, de cyclische herhaling van onverwerkte ervaringen en de kijk op heling. Ik weet nog hoe dit voelde als een gigantische steun in mijn rug. Het tegengeluid en de bevestiging dat we collectief loskomen van een overheersend wetenschappelijk en rationele kijk op zaken en dat we de verbinding met de spirituele, vrouwelijke en bewuste kijk op het leven terugkrijgen, wat zo welkom was. Het was een extra bevestiging in en buiten me dat we op de juiste weg zijn. Maarten Overzier wordt omschreven als een ras-echte Rotterdammer in het Drentse Rode. Maarten geeft al ruim 25 jaar fulltime therapie op basis van regressie- en reïncarnatietherapie en voorouderheling met inmiddels maar liefst meer dan 15.000 sessies. Wij deden een vreugdedansje in de kamer toen Maarten onze podcastuitnodiging bevestigde. Zijn boek Bestaansrecht zet prachtige praktijkvoorbeelden uiteen die je als lezer een klein beetje het gevoel geven een fly on the wall te zijn en een kijkje in de therapeutische setting te krijgen. In één klap wordt helder hoe hedendaagse symptomen en worstelingen voortkomen uit eerdere schokkende gebeurtenissen en zijn oorsprong kunnen vinden in vorige levens. Wat fijn, Maarten, dat wij hier vandaag mogen zijn.
Nou, hartstikke leuk. Wat een mooie intro, joh.
Ja. Ja, zou jij misschien onze luisteraars iets willen vertellen over wie jij bent en jouw kijk op de schepping en de geboorte van kindjes in deze tijd?
Zo,
ja.
Dat zijn wel een heleboel grote vragen in één keer.
Ja, er staan veel grotere vragen op het papier. We gaan kijken wat er allemaal aan bod komt vandaag.
Dus wie ik ben, ik heet Maarten Overzier. En ik hou mij sinds inderdaad een jaar of 27 bezig met, het heet regressie-reïncarnatietherapie en voorouderheling dan. En dat heb ik fulltime gedaan, dus ik heb er behoorlijk wat ervaring in opgedaan. En daarin is een heel groot stuk van wat ik ooit vermoedde over hoe dingen samenhingen als het ging over ziekte, gezondheid en de ongeziene wereld bevestigd. Los daarvan heb ik gewoon onwijs veel mogen leren van al die mensen die al die jaren zijn gekomen. Die openbaren zich natuurlijk op diepere lagen. Uiteindelijk natuurlijk omdat ze zelf dingen opgelost willen zien. Maar ik daardoor de kans krijg om naast hun inzage te krijgen in wat er in de diepere lagen van die mensen allemaal speelt. En ja, als je dat dan inderdaad zoveel keer hebt gehoord en meegemaakt, dan ontvouwt zich een heel indrukwekkend beeld over wat wij eigenlijk allemaal doen en laten en wat ons feitelijk behelst op de diepere lagen. En daar heb ik een boek over geschreven uiteindelijk. Eerst een serie artikelen en het is uiteindelijk een boek geworden. En sinds dat uitgekomen is, meer nog dan daarvoorheen, is het een explosie geworden van ineens heel veel belangstelling en herkenning en aandacht en ontwikkelingen en dat soort dingen. Dus dat is dan de aftrap.
Ja, en hoe is dat voor je? Want zo kwam het ook bij ons binnen op dat moment. Dat is nu denk ik 2,5 jaar geleden dat wij die podcast luisterden en naar aanleiding van jouw boek. En dat ja, dat resoneerde op zoveel lagen. Eén, omdat het voor ons heel herkenbaar is en dat wij het terugzien. En twee, omdat het zo welkom is, dit geluid, hè, in deze tijd. En dat het dan ook nog zo ontvangen wordt.
Het was in die zin bijzonder, want ik had dat boek geschreven. Koen Vermeere, een vriend van mij, die heeft mij destijds aangeraden om de artikelen die ik schreef voor verschillende magazines over een periode van zo'n 12 jaar of zoiets, om die te bundelen. Hij vond dat mooie artikelen. Hij zei, nou, als je dat bundelt tot één geheel, dan heb je gewoon een mooi geschrift, een mooi boek wat je mensen kunt geven. En dat is uiteindelijk de aanzet geweest om dat boek te schrijven. Ik had het ergens in mijn achterhoofd wel al dat idee. Maar goed, ik ging dat bundelen en toen zag ik ook wel dat, kijk, het ene artikel is van 2010 en het andere van 2017, dat er een andere toonzetting in zat en een andere sfeer en dat ik natuurlijk ook in verschillende artikelen dezelfde dingen aanhaal enzovoort. Dus toen dacht ik van ja, weet je, dit is wel lastig als je dat nou moet lezen als één boek, dan is het ook wel weer heel abrupt dat je van één artikel naar het volgende gaat enzovoort. Dus ik heb toen mij voor de uitdaging gesteld om die artikelen aan elkaar te gaan schrijven. En zoals ik dat noem, het aan elkaar schrijfsel is eigenlijk het boek geworden.
Ja.
Zo is het ontstaan. En gelukkig maar hoor, want daardoor is het gewoon toch wel onartikeld. En is er toch wel heel veel nieuwe informatie bijgekomen. Terwijl er sommige passages en dingen vanuit die oude artikelen instaan, maar op deze manier een hele vloeiende logica met elkaar hebben. Ja, zo is het gekomen. En toen was dat boek gepland voor, moet ik even terugkijken, 2020 volgens mij om uit te komen. Nou, het duurde altijd wat langer. En toen kwam dat coronagedoe. Ja, en toen voelde ik mij wederom voor de keuze gesteld om te kijken of ik alles wat er dan ineens actueel werd onder de mensen door die corona, om dat dan ook nog beter te pakken en te kijken hoe ik dat nog kon verweven in mijn boek. Dat was echt wel een hele uitdaging die ik even niet zou aankomen. Wel het hele corona gebeuren, maar niet zo abrupt en zo snel als het ging. Maar goed, ik heb dat wel gedaan. Ik heb het dus erin betrokken, waardoor het ook dan nog een keer heel actueel is geworden. Ja. En inderdaad, ja, toen is van het een of ander het ander gekomen.
Ja.
Ja, bizarre ervaring.
Ja.
Zo is het al gegaan.
Want jij zegt van, er is ook veel herkenning. Wat herkennen mensen op de diepere lagen?
Nou, kijk, het eerste artikel wat behoorlijk wat stof op heeft doen waaien, schreef ik volgens mij in 2010. En dat kwam toen in een magazine uit, dat heet Frontier Magazine in die tijd. En dat ging over reïncarnatie en de Tweede Wereldoorlog. Zo heet het artikel ook. En het beschrijft eigenlijk in de basis mijn bevinding dat de meeste mensen in het nu, hè, onze generatie, feitelijk lijden met een lange en een korte ei aan de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog. Dus dat is een overgedragen traumaveld, noem ik het maar even. Nou ja, ik zal het nou niet te gecompliceerd maken, maar in ieder geval daar heb ik over geschreven. En dat magazine, dat ligt dan natuurlijk zowel in Noord- als in Zuid-Nederland, bij spreken, in de schappen. En toen heb ik al ongelooflijk veel reacties gehad, van Groningen tot Maastricht, van mensen die zich herkend voelden.
Ja.
In de beschreven verhalen, de logica, heel veel herkenning hadden en dat mij deelde ook. En toen kwam natuurlijk ook, want ik baseer natuurlijk wat ik dan heb te vertellen op mijn praktijkervaring. Ik doe ook wel mijn studie en ik lees wel, maar toen kwam het nog vanuit een veel grotere laag van de bevolking. En toen dacht ik, ja, zie je, dit is gewoon werkelijk hoe het speelt onder de mensen.
Ja,
ja, en wat herkennen ze dan? Ze herkennen gewoon al de beschreven thema's, dat wat ouders en opa's en oma's die tijd nog werkelijk hebben meegemaakt, het meest beschadigd en gekwetst hebben, gedragsbepalend is. En dat die gedragsbepaling ook de grondtoon gaat worden van de manier waarop vaders en moeders opgevoed worden.
Ja.
Gestuurd en zo. En dan leg je gewoon laag of linken door generaties heen. En dat is wat mensen super geraakt hebben.
Ja.
En als het raakt op een diepere laag, dan voelen ze ook gewoon de herkenning. En de herkenning op zich is al heel helend.
Ja.
Ja. Op het moment dat bepaalde complexen ineens een logica krijgen, dan komt de aha-erlevenis. En dat heeft een heel bevrijdend effect al. Ja, en dan ben je nog niet eens echt therapie aan het bedrijven. Nee. Dus vond ik natuurlijk super gaaf.
Ja, ja, ja.
Zou je voor de mensen die jou nou nog niet, die jouw boek niet kennen of die jou nog verder, die nog niets van jou hebben gelezen of gehoord, eens kunnen vertellen van hoe jouw kijk nou eigenlijk is op dat, ja, op de geboorte van kindjes in deze tijd? Of,
ja, dan moet ik even kijken, want hoe steek je daarop in? Wat mijn kijk is op de geboorte van kinderen in deze tijd? Nou ja, het is voor iedere geboorte in welke tijd dan ook natuurlijk voor mij in ieder geval wel duidelijk dat daar vanuit de ziel allerlei afwegingen aan vooraf gaan. Hè? Dus dat is al voor veel mensen veel nieuws. Hè? Mm-hmm. Dus dat het leven weliswaar ergens begint rond de conceptie, maar bij aanvang, dus voordat de conceptie fysiek gezien feitelijk plaatsvindt, is een ziel zich al aan het bemoeien met wat er gaat komen.
Ja.
En die bemoeienis, die houdt in dat een ziel als het ware screens, zeg maar, hoe het samenkomen van een toekomstige vader en moeder energetisch in elkaar zit en waar dan de hoogste mogelijkheid zit om een groeiproces te kunnen gaan doormaken in het leven wat daar dan uit volgt.
Ja.
Ofwel, op zielsniveau is er heel veel bewustzijn over de opkomst zijnde incarnatie. Terwijl wij denken dat dat allemaal bij de celdeling begint. Nou, bij de celdeling begint er heel veel, vanzelfsprekend. Maar op een diepere laag is er al een soort script, zeg maar, actief geworden voor dat nieuwe kindje. Dat kindje dat wordt 9 maanden later ongeveer geboren. En begint natuurlijk aan een nieuw leven in het familiesysteem, waar een vader een bepaalde blauwdruk heeft en een moeder heeft een bepaalde blauwdruk. En die bevinden zich in een familiesysteem waar allerlei tendensen zijn, ervaringen huizen, zowel de pijnlijke als de prettige vanzelfsprekend. En dat allemaal samengenomen de grondslag vormt voor zo'n nieuw bestaan, waarin een ziel een ontwikkeling wil doormaken. Ik noem het maar een zielsontwikkeling. Hè. Als ik zeg leerproces, dan klinkt het misschien wat schools, maar zo zou je het kunnen noemen. Dus een kindje komt ter wereld, uiteindelijk onder de meest ideaal denkbare omstandigheden. Hoewel mensen die daar vanaf een rationele buitenkant naar kijken, dat vaak niet zo kunnen zien natuurlijk. En in deze tijd, waarin er nu natuurlijk heel veel verschuivingen plaatsvinden, de transformaties momenteel, net zo goed als dat er na de Tweede Wereldoorlog, na het einde van de Tweede Wereldoorlog, of gedurende het einde van de Tweede Wereldoorlog, heel veel mensen dood zijn gegaan toen, onder nare omstandigheden. En van al die doden, de zielen opnieuw geïncarneerd zijn naar een periode, laat ik zeggen, 10, 15, 20 jaar na het eind van de Tweede Wereldoorlog. Denk ik dat zomaar 70-75% van de toen overledenen weer teruggekomen zijn in nieuwe incarnaties. Daar hoor ik in ieder geval bij, maar er zijn er veel meer. Het is niet zo makkelijk om dat precies af te bakenen van hoeveel, wanneer, maar zoiets. Is het interessant om te zien dat deze tijd zich ook kenmerkt door allerlei huidige incarnaties van mensen die om allerlei redenen, zeg maar, vanuit oud zeer weer terug zijn om een nieuwe slag te slaan in een zielsontwikkeling. Waarbij ik altijd zeg, nou ja, ze willen uiteindelijk allemaal een andere uitkomst ervaren dan degene die ze daarvoor hebben gehad.
Ja, ja.
En nu zijn er ongelooflijk veel mensen in incarnatie op de wereld. Hè? Ik geloof iets van 8 miljard. Ik heb ze nooit geteld overigens, maar het schijnt zo.
Ja.
En het lijkt erop dat al die mensen hier zijn omdat ze allemaal op de een of andere manier die transformatieprocessen willen doormaken en meemaken en zo.
Ja. En ervaar jij dan ook, wat ik terugzie in de praktijk, is dat er enerzijds dan die drijfveer zit van die ziel om dat groeiproces door te maken. En tegelijkertijd er natuurlijk ook al op die laag van de ziel, dus nog voor die conceptie of maar rondom, dat daar ook gigantisch veel pijn tegelijkertijd al gevoeld wordt.
Mm-hmm.
Zie je dat ook op die manier?
Ja, kijk, als je inderdaad de connectie kunt zien tussen omstandigheden zoals die waren in een eerdere incarnatie, ik verwijs dan veel naar de oorlogstijd,
mm-hmm.
en het huidig leven, dan is het ook logisch dat de pijn die destijds onverwerkt achtergebleven is, in het huidig leven weer actief wordt. He, dus die wordt weer actueel gemaakt. Maar vooral om dat veld van wat toen pijnlijk achtergelaten werd weer opnieuw te kunnen betreden. Maar nogmaals, dit keer met de bedoeling een andere uitkomst te ervaren. Dat is de logica erachter. De moeilijkheid is natuurlijk dat wij incarneren in een werkelijkheid waarin wij absoluut niets meekrijgen over spiritualiteit en deze dingen.
Mm-hmm.
Integendeel, we worden natuurlijk van kinds af aan gelijk geconditioneerd om in ons hoofd te gaan zitten. En,
ja.
en er wordt ons van alles verteld en er komen allerlei invloeden van buitenaf en dergelijke. Die er in meer of mindere mate bewust voor zorgen dat wij juist ontheemd raken van deze oorspronkelijke verbinding met onze ziel.
Ja.
Waardoor wij makkelijke prooitjes worden voor andere agenda's. En dat is pijnlijk.
Ja.
Ja.
En misschien is dat wel juist het pijnlijke.
Ja.
Ja, als ik voor mezelf spreek, denk ik wel dat dat telkens ook de tendens is. Het soort van niet weten of het, ja, een ontbrekend groot deel van de werkelijkheid.
Mm-hmm.
En dat het dus een zoektocht is om die terug te krijgen.
Ja, het is alleen wel hoopvol, vind ik altijd, met het werk wat ik doe, dat wanneer je je verbindt als therapeut dan met je cliënt, dat in de juiste afstemming de herinneringen vanzelf alweer naar boven komen.
Ja.
En daar is helemaal niet zo heel veel voor nodig.
Nee.
Dus ik vind dat super hoopvol, maar het hangt alleen af van de vragensteller, dat die de zaken dan kennelijk wel in een wat breder perspectief kan zien, want anders kun je ook niet de juiste vragen stellen.
Ja.
Maar zodra je dat doet, komt vrij snel de diepere waarheid wordt aangeboord,
mm-hmm.
bij de cliënt dus, voor de duidelijkheid. En ja, dat spreekt voor zich. Dus ik vind dat hoopvol.
Ja.
En ook eigenaardig, hè, dat het zo dichtbij is eigenlijk.
Ja.
Terwijl we zo mega afgeleid zijn. En ja, dat beschrijf ik natuurlijk ook wel in mijn boek. Dat natuurlijk een doel dient voor machten en krachten die een hele agenda, andere agenda aan het afrollen zijn.
Ja, want dat lazen we ook in het boek. Aan de ene kant zijn mensen natuurlijk mega afgeleid door alle technologie die er is. Maar soms lijkt het ook wel of er ook nu kindjes op de wereld komen die een heel ander bewustzijn hebben. Die een helder bewustzijn hebben.
Nou, dat denk ik zeker ook. Hè. Wij spraken wat in de 80 jaren al over de New Age kinderen en de Indigo kinderen en zo toch. Dus vanzelfsprekend zijn dat zielen die incarneren die al in de basis een bepaalde bewustzijnstrilling hebben. Die eigenlijk niet meer goed aansluiten bij de oude systemen zoals we die hier kennen. En daardoor ook onwijs veel reuring veroorzaken in hun families.
Ja.
Die hen niet in dank wordt afgenomen. Maar feitelijk komen ze gewoon om die gedogmatiseerde, gestolde, conservatieve gedachte shit, zeg maar. Gewoon even goed te morrelen.
Ja.
Dat is wat ze doen.
Ja.
Maar goed, de ouderlijke autoriteit die vasthoudt aan het oude, zeg maar. Ja, die gaat natuurlijk met die kinderen aan de haal. Ja, want daar zit natuurlijk altijd een machtspositie in ouderlijke systemen. Waardoor die kinderen zich natuurlijk niet gehoord voelen over het algemeen. Hè? Daar hoor ik zelf ook wel bij hoor. En dan pas veel later, als je een beetje geluk hebt, ga je snappen wat voor speldrijk uitgespeeld werd. Ja. Maar op het moment dat je niet ontdekt wat het allemaal inhoudt, dan blijf je echt in een super shit situatie zitten met jezelf.
Mm-hmm.
Van vereenzaming omdat je gewoon geen referentie hebt aan wat je eigenlijk kwam doen.
Het is wel interessant, want je haalt het ook bewust aan, dat die oude systemen dus eigenlijk echt een doel hebben om, hè, zo beschrijf je het als ik het goed zeg, om dus kinderen, ja, of om ons mensen los te koppelen van onze eigen bezieling.
Mm-hmm.
Ja, dus daar kijk je ook op die manier naar.
Ja, zeker. Ja. Ja.
Wanneer besefte je dat? Wanneer was het moment dat je besefte van, hé, het wordt zo zichtbaar dat we daar dus, dat we echt in een collectieve maatschappij leven, waarin we dus in een bepaald systeem worden gedrukt, waarbij macht, of waarbij afhankelijkheid, waarbij we afhankelijk worden gehouden, zeg maar. En losgekoppeld worden van onze eigen innerlijke bezieling eigenlijk.
Op basis van mijn eigen ervaring uit mijn eigen familiesysteem. Want ik beschrijf in mijn boek dat ik mijn vader jong verloor. Nou, Er wordt ook een heel systeem opgetuigd in een familie, wat ervoor bedoeld is om de pijn die daarmee samengaat bij voorkeur niet te voelen.
Ja.
Terwijl ik natuurlijk best wel door had dat die er wel was. Hè?
Ja.
Alleen je hebt nogmaals geen referentie, wordt daar als kind niet in bevestigd. Dus dat heeft mij ook heel lang in een soort doolhof terecht doen komen. Niet wetend wat nou wel waar is en niet waar is enzovoort.
Ja.
Maar later ben ik het allemaal wel gaan onderzoeken, waardoor ik ook duidelijk heb gekregen dat al die twijfels voor mij eigenlijk de gewenste toestand waren voor het gevestigde systeem, om te zorgen dat ik niet, of dat er niet bij die pijn gekomen werd.
Ja.
En toen zag ik natuurlijk van, ja, weet je, dus die façades die overal opgeworpen werden, niet per se kwaad bedoeld, nee. Dat ik verdomd goed zag dat dat zo inderdaad gebeurde. Dus ik werd in wezen bevestigd later dat ik wel goed zat met mijn gevoel. En toen dacht ik, jeetje, die volwassenen dan hebben er wel onwijs veel over om te zorgen dat die zaken niet aan bod komen. Dat is in mijn familie al het geval geweest. Maar ja, de vertaalslag naar de grote wereld was snel gemaakt.
Ja.
Want ik dacht, ja, daar gebeurt op een grotere schaal eigenlijk precies hetzelfde.
Ja. Ja,
en dan heb je een bepaald zintuigje ontwikkeld waarin je vrij snel aanvoelt wat nou waar is en wat niet waar is.
Ja.
En dan vertaalt zich dat van het ouderlijk huis, hè, waar mijn moeder een belangrijke rol speelde en mijn grootouders en een oom enzovoort, vertaalt het zich ook naar andere poppetjes in het veld. En dan ontvouwt zich dat grote plaatje, dat de ontkoppeling van een pijnlijk verleden core business is voor vooral hen die dat verleden pijnlijk hebben gemaakt.
Ja.
Ja, want als je nog dichterbij zit, zeg maar, ouders, of doen die het altijd bewust? Of weten die, zijn die al zo ver weg eigenlijk, ja, dat je het niet eens meer weet?
Nee, dat laatste.
Ja.
Kijk, weet je, het rare is dat ik wel kan begrijpen. Kijk, als ik nou bijvoorbeeld zeg, mijn pa overleed heel jong. Het is al het voorbeeld wat ik heb natuurlijk, maar veel mensen snappen het dan wat beter. En dat de opvatting van mijn moeder en de familie toen was dat mijn broertje en mij, dat wij bespaard zouden blijven een hoop ellende als het er niet te veel over ging. Ja. Hè? Dus dat we niet te veel belast werden met de shit die dat overlijden van mijn vader toen met zich meebracht. En heel veel mensen die kunnen dat wel begrijpen ergens, hè? Want ze hebben het zelf ook wel meegemaakt natuurlijk thuis. Hè? Wat pijnlijk is, daar praten we niet over. Dat was natuurlijk de oplossing voor iedereen in die tijd.
Ja, dat klopt.
Maar goed, mensen die begrijpen tegenwoordig, en misschien toen ook al wel, ook heel snel, dat alles wat niet waar is en wel, of alles wat waar is, maar verdrongen wordt, uiteindelijk meer beschadiging gaat geven dan het er niet over hebben.
Ja.
En dat is natuurlijk waar mijn werk over gaat. Omdat ik alleen maar bezig ben pijnlijke verhalen die weggestopt zijn in feite boven water te halen. En dat een ongelooflijk helend effect heeft.
Ja.
Dus dan krijg je gewoon met alle families te maken. Opa's, oma's, vaders, moeders die van alles
verdrongen hebben.
Verdrongen en uitvraten. En die verdringing neemt ook weer bepaald gedrag met zich mee. Hè?
Absoluut.
Ja. Of heeft gedrag tot gevolg. En dat gedrag is ook weer schadelijk. Misbruik, onderdrukking, fysieke, psychische, seksuele mishandeling.
Ja.
Zijn eigen controlemechanismen, vernederingssystemen, noem maar op. Zijn eigenlijk gevolgen van de pijn die generatie ook weer opgelopen heeft.
Ja.
Nou, als je dan ziet dat een soort collectief euvel is.
Ja.
Dan ga je wel zien dat de impact van oorlog en ook de kerk verstrekkend is. Maar ook de nieuwsgierigheid die bij mij aangewakkerd werd van, ja, maar wat zitten er eigenlijk voor macht en krachten achter? Hoe ontstaan oorlogen eigenlijk? En wat gebeurt er dan? Ja, en dan heb ik ontdekt dat het allemaal bewust aangestuurd wordt. Bewust georganiseerd wordt.
Ja. Ja.
Ja.
Ja.
Interessant, hè? Ik had mijn vraag die meteen opkomt, maar zijn het altijd, ervaar je zo dat het altijd bewuste levende krachten zijn? Of ook krachten van overleden zielen?
Ja, je bedoelt die duistere agendakrachten bedoel je
ja,
misschien.
Dus, ja, wat echt onder, ja, vanuit dat collectief onbewuste, ja, niet per se fysiek in levende lijven, maar gewoon krachten. Van...
Nee, tuurlijk. Kijk, het is natuurlijk zo van, als je kijkt naar een collectieve gedachte die de kerk onder mensen heeft ingeplant, is van doden niets dan goed. Hè? Ja. Dat is al een hele belangrijke.
Ja.
Die inmiddels uiterst verdacht is. Hè? Waarom zijn zoveel mensen een soort bang gemaakt? Of waarom is de nieuwsgierigheid weggenomen bij heel veel mensen om te snappen wat er aan de hand is?
Ja.
Met degene die overleden zijn?
Ja.
Nou, het is mij wel duidelijk inmiddels dat die overledenen major invloedrijk zijn op de levende poppetjes.
Ja,
dat
toch?
Zijn wij allemaal.
Ja.
Dat daar gewoon een systemisch systeem achter actief is.
Ja.
Een kringloop noem ik dat.
Ja.
Dat het normaal is dat als er een opa of een oma doodgaat en die nooit tegen zijn of haar dochter of zoon heeft kunnen zeggen van joh, ik hou van je zoals je bent. Dat dat voor die zielen ook wonden nalaat die ervoor zorgen dat ze niet zomaar de sferen in kunnen gaan, maar dat ze verbonden blijven aan het nageslacht. Omdat ze een intrinsieke behoefte hebben om dat wat ze eigenlijk hadden willen zeggen, maar door allerlei omstandigheden niet konden, om dat alsnog over te dragen. En die behoefte die stopt niet met het fysieke sterven. Die
nee.
gaat alleen een andere dimensie aannemen.
Ja.
Terwijl wij daar weinig weet van hebben.
Exact.
En we dat ook dan maar een beetje laten. Ja. Zo. Dat is, het, ja, dat is ja. natuurlijk het hele verhaal.
Terwijl we daar wel onder invloed van staan. Zeker
wanneer
we er onbewust van zijn. Ja,
ja.
Ja. Precies.
En daarachter zitten natuurlijk nog veel grotere krachten. Er is een heel mooi over geschreven in de Nag Hammadi geschriften.
Ja, die hebben, ja.
Die spreken over, laat ik het dan maar zo noemen, kwaadaardige krachten, argontische krachten.
Mm-hmm.
Die zich vanuit niet fysieke dimensies manifesteren hier op aarde. Dat is een gelaagd systeem, is dat. En een soort, in onze vertaalslag, kwaadaardige, psychopathische toestanden aanzwengelen hier. Een gigantisch appel doen op ons reptiele brein, zodat we in een soort fight-and-flight-modus terechtkomen. Maar goed, dat geeft natuurlijk een enorme speling voor de sentimenten van het volk, die daardoor steeds in het nauw komen. En zodra het volk in het nauw komt, doordat er oorlogen en zogenaamde pandemieën en hongersnoden en weet ik wat voor dreigingen iedere keer geïmplementeerd worden, wij op scherp komen te staan vanuit angst en vanuit die angst allerlei dingen doen waar we achteraf van denken van shit.
Ja.
Waarom heb ik niet even naar mezelf geluisterd?
Ja, exact.
Ja.
Dus dat is de core business van die krachten die ik net besprak. Dat gaat natuurlijk via poppetjes die het meest ontvankelijk zijn voor hun invloed.
Exact.
Waarvan je er heel veel op televisie ziet met een stropdas en een mantelpakje trouwens. Ja. Die alles politiek correct de tent injagen.
Ja.
Maar ondertussen een hele aparte agenda uitrollen.
Ja, want eigenlijk... Kan je dan bijvoorbeeld, je kan weer reïncarneren in het familiesysteem, maar je hebt dus ook wel die aanklevingen, zeg maar, van die zielen, die nog wel bij iemand dus, bijvoorbeeld bij zo iemand kunnen aanblijven kleven, zeg maar. Of bij iedereen. Maar...
Nou ja, kijk, het is zo dat, als ik het zo noem, dat die machten en krachten de sentimenten van de bevolking op een manier bespelen, dat er rottigheid uit voortkomt, dan betekent het dat wij als geïncarneerde poppetjes aangezet worden of ons laten aanzetten, is misschien beter om het bij de zelfverantwoordelijkheid te houden.
Mm-hmm.
Om dingen te doen waar we er spijt van krijgen.
Ja,
hè? Dus dan ga je. Dan kom je in wat ik dan noem het dader-slachtoffer spectrum. Hè? Dus dan ga je ook andere pijn doen en de andere keer krijg je een klap en de andere keer ontvang je de klap. Maar dat veld van polariteit, hè, die uiteensplijting van rollen, zeg maar. Die is de laatste eeuwen natuurlijk extreem groot geweest. Dus dat betekent dat wij allemaal op individueel, bijna zielsniveau, ons verantwoordelijk voelen voor iets wat we zelf veroorzaakt hebben.
Ja.
Maar niet beseffend dat we bespeeld werden, zeg maar, in een krachtenveld die daar profijt van heeft.
Ja.
Dus het is voor ons, of laat ik zeggen, voor die krachten ook belangrijk dat wij zelf maar een beetje blijven tollen in ons eigen toestandje.
Ja.
waarin schuld de belangrijkste factor is voor hun. Zolang wij in schuld hangen, zeg maar. Ja. Zowel energetisch, sociaal als inmiddels ook financieel natuurlijk. Wij hele bespeelbare poppetjes zijn. Daar draait het om. En dan komen er allerlei interacties met andere poppetjes. Poppetjes bedoel ik gewoon mee medemensjes. Binnen een familiesysteem of in een sociaal klimaat. Waarin je mensen dingen doen, dat zei ik net al, die ze zichzelf niet kunnen vergeven. Dan heb je iemand doodgemaakt of mishandeld of onderdrukt of weet ik veel. Bespeeld. En als er dan sterven plaatsvindt, mm-hmm. hè, dan blijven die zieltjes van die poppetjes interactief met elkaar op een belastende manier.
Ja, ja. Ik heb dat echt zo ervaren ook.
Ja, dat is wat er gebeurt. Ja. Maar ik zie het zo voor me dat die krachten en machten die daar als het ware nog vanuit een dieper stuk aansturen, het argontische gebeuren, het juist prima vinden dat wij in die dynamiek hier blijven bestaan, omdat dan de slavenplantage uitgerold kan worden. Maar goed, wij hebben uiteindelijk, daarom worden we ook steeds geconfronteerd met degene met wie wij interacties gehad hebben die niet opgelost zijn.
Ja.
En als dat bewustzijn er komt, dan komt er mogelijkheid tot inkeer, innerlijk proces, ja. verwerkingsprocessen, die simpelweg tot gevolg hebben dat er een hereniging komt.
Ja.
Ja. Van, ja, ook een hereniging in jezelf, bij wijze van...
Juist dat, ja. in het daden-slachtofferveld.
Ja, precies.
En die hereniging is dreigend voor de donkere agenda.
Ja, ja.
Want dat maakt dat we weer authentiek worden en onszelf weer terug gaan vinden. Vandaar dat dit bullshit gevonden moet worden bij voorkeur.
Ja.
Ja. Ja.
En het lijkt er toch op, of misschien zie ik ook alles positief, maar dat we daar wel steeds... Er is ook een hele grote groep die daar wel nu naar gaat neigen. Ja. Tenminste, wij zien wel veel mensen, wij doen dit ook in de praktijk, die op zoek zijn naar die antwoorden, ook in zichzelf.
Ja. Nou ja, daar is natuurlijk de tijd voor. We hebben het over de verschuiving van het vissen naar het Waterman tijdperk, of naar de hergeboorte van Gaia, of de Maya's die het hebben over de veranderingen. En alle gedachtegoeden die bevestigen het, hè, vanuit de astrologie en vanuit de spirituele visies, vanuit heel veel culturen, inheemse culturen, wordt gesproken over deze tijd als een tijd van een gigantische omkeer. En ik hou het simpel, hè? Het is gewoon een bewustzijnsverandering, een bewustzijnsshift die maakt dat wij nu al niet meer in onze oude systemen kunnen gedijen.
Ja.
En wat automatisch tot gevolg heeft dat we dingen gaan begrijpen zoals ze eerder niet begrepen werden.
Ja.
En dat, denk ik, is ook heel hoopvol. Alleen, ja, ik snap ook wel weer dat dat dus een verandering is waar die oude macht en kracht natuurlijk bovenop zit om dat te voorkomen.
Ja.
Omdat als dit echt de grondtoon voor de samenleving gaat worden, hun spel uitgespeeld is.
Ja.
En in die tijd zitten we.
Wat zie jij aan die invloed? Dus als we het hebben over die tegendruk of die tegenwerking die op die bewustzijnsverandering, wat zie je daarin terug?
Hoe bedoel je de vraag?
Nou, als we kijken naar die krachten en machten die dat eigenlijk natuurlijk liever niet hebben, dat dit de grondtoon wordt, dat bewustzijn en de hereniging met je eigen bezieling. Hoe zie je dat terug in het individuele leven van cliënten? Of is daar een soort thema wat je daarin terugziet? Op welke manier dat plaatsvindt?
Ik weet niet. Kijk, weet je bijvoorbeeld wat heel veel mensen natuurlijk herkennen? In ieder geval vanuit de generatie van hun ouders en grootouders, en daarvoor ook wel, is dat het gangbaar was, en voor velen nog is, dat wat een autoriteit buiten jezelf zegt, waar is.
Ja.
Ja.
Dus dat de dokter en de dominee en de burgemeester en de bankdirecteur en de politieman en ik weet niet wat, wat die melden, dat klopt.
Ja. Ja.
Nou, en als je kijkt hoeveel van onze ouders en voorouders het schip ingingen door hun autoriteit uit handen te geven van dat soort poppetjes,
ja,
niet beseffend wat daarvoor agenda's worden afgewerkt, dan is dat een fenomeen als je een zielsontwikkeling in ogenschouw neemt. Het is heel raar dat wij voor onze diepste levensvragen iemand buiten onszelf inschakelen.
Ja.
Ja. Maar ja, en dan op je vraag terug te komen, weet je, dan kun je zeggen, ja, dat was toen. Maar als je ziet in de afgelopen paar jaar hoeveel mensen er in de rij gingen staan, gekscherend, volgzaam naar wat de overheid ze allemaal vertelde en wat we dan allemaal geacht werden te doen, ja. Dan zie je natuurlijk dat dat systeem super actueel is.
Ja. Ja, dat wetenschap de nieuwe religie is, zeg maar.
Ja, dat sowieso, maar gewoon het idee van, ja, jij hebt ervoor geleerd, dus jij zal het wel weten. Dat bedoel ik eigenlijk. Ja. Dus dat is nog steeds heel erg actueel.
Want dat zie je natuurlijk ook met geboorte geven. En de arts, alles. Het ziekenhuis. Ja. Daar zie je dat ook gewoon heel erg in terug.
Maar die, noem het wetenschap. Ja, ik snap het natuurlijk. Het machten- en krachtenspel wat zich binnen dat veld manifesteert. En in de basis zich kenmerkt door een afwezigheid van spiritueel bewustzijn.
Ja.
Dat hele veld is gewoon uit een spiritueel bewustzijn van een stoeptegel.
Ja, dat klopt.
Echt niets zit erin, of nagenoeg niets. Dus alle besluitvorming over de meest fundamentele levensvragen, als het gaat over, van mij part, abortus of orgaandonatie of euthanasie. Of
ze staan allemaal je op kan het niet
noemen. Ja. Nou ja, al die zaken die worden natuurlijk besloten op basis van een afwezigheid van spiritueel bewustzijn.
Ja.
En ze zitten overal in. Alles wat je doet en laat, wordt eigenlijk geacht via dat circuit te gaan.
Ja.
Dus dat is natuurlijk een macht- en krachtenspel. En ik wil het niet allemaal veroordelen. Er gebeuren ook heel veel goede dingen. Maar dat is wel aan het eind van zijn loopbaan gekomen.
Ja. Nou ja, wij zien dat, even een koppeling maken naar moeder worden. Dat zien wij wel veel met bevallingen. Dat je, als ik naar mezelf kijk, ik wist 100% zeker, ik moet thuis bevallen. Omdat dat mijn veilige nest is. Maar daar zit zo'n angst op van de buitenwereld eigenlijk. Van, oh, maar wat kan er gebeuren? Maar wat als? Dan moet je dan toch nog naar het ziekenhuis. Je krijgt vanaf de verloskundige heel veel wat als. Terwijl als je naar je innerlijk weten luistert, kun je ook keuzes maken. Mm-hmm. Maar daar stemmen we ons niet meer op af.
Nee, en in dit vraagstuk is het dan super belangrijk om alle geboortezaken uit je voorouderlijke lijn op tijd onder de loep te nemen.
Ja, absoluut. Dat,
hè? Dat is het hele punt gewoon. Ja. Ik bedoel, al jouw oma's, je hebt er twee, die hebben die trajecten meegemaakt. Hè? En in die gevallen kom je dus in tijdperken uit van kerk en oorlog.
Mm-hmm.
Ja.
Gemiddeld genomen. En daar ging nogal eens wat mis, hoor.
Ja.
Door allerlei omstandigheden. Daar kunnen we het over hebben. Maar zijn er natuurlijk heel veel dingen misgegaan. Daar werd vooral ook niet over gesproken. Of heb je het alleen maar over alle oma's die, laten we zeggen, zwanger werden voordat ze getrouwd waren.
Mm-hmm.
Al dat soort zaken creëren complicaties in geboorteprocessen.
Absoluut.
En dan zijn wij de huidige generatie. Hè? De huidige generatie kenmerkt zich voor een groot deel doordat ze graag weer met bewuste zaken bezig willen zijn. En dat ze zich graag omringen willen met de bergkristallen en de warm waterbaden en de mooie dingen. En dat is ook helemaal prima. Dat lijkt me helemaal prima. Maar het heeft niet zoveel zin op het moment dat je de impact van oma 1 en oma 2, van je vaders en je moeders kan. Als het gaat over geboorteprocessen, als je die dan niet in ogenschouw neemt. Want dat is wat daaronder door constant actief is.
Absoluut.
Ja. Ja, en dan, dat heeft dus innerlijk met jezelf te maken, zeg maar, hè?
Ja.
Want anders kunnen mensen misschien nog weer naar buiten afkijken. Van, oh, zo was het met mijn oma. Maar dat speelt binnenin.
Absoluut.
Door, dat zeg maar,
je bent daar zielsmatig mee geconnecteerd.
Ja, absoluut.
Dus dat wordt innerlijk een eigen angst of een
100%.
Zo kijken wij daar ook naar. Dus het is eigenlijk een eigen zielenthema of een eigen blauwdruk die aansluit bij die thematiek van je ouders en je grootouders en daarboven.
Het is een veld wat niet altijd in kaart is gebracht voor veel mensen. Want veel bewuste vrouwen in dit geval, die willen eigenlijk een soort droombevalling hebben.
Ja, absoluut.
Maar hoe groter het verlangen en een wens naar een droombevalling is, hoe meer het kenmerkt dat het tegenovergestelde het feit was in eerdere generaties.
Juist. Ja.
Dus dan leg je heel veel claim en heel veel druk en heel veel pressie en prestatie op jezelf, maar zeker ook op het kindje, hè, die ervoor zorgen dat je alles mooi gemaakt hebt en bedacht hebt, maar op het moment suprem toch de oude thema's opengebroken worden, waardoor het vaak misgaat. Ja, ik weet hoe het gaat.
Ja.
En ik pleit er dan voor om die pijnverhalen van opa's en oma's zo snel mogelijk aan de oppervlakte te brengen, bespreekbaar te maken, enzovoort. En ik denk dat een logisch gevolg daarvan is dat er minder prestatiedruk komt. Dat het nu allemaal perfect en mooi moet zijn. En dat het daardoor allemaal wat minder krampachtig gaat.
Ja. Ja. En wat ik ook wel zie is, kijk, om dit werk te doen, dit innerlijk werk, en om dat in kaart te brengen en te doorvoelen, is ook gewoon tijd nodig. Maar de tijd die wij, hè, die de meeste mensen op dit moment hebben, die is gewoon heel beperkt. We zitten in een soort snelle red race. Ja, en wat ik zie is dat heel veel vrouwen die in een therapeutisch traject stappen, meteen eigenlijk binnen no time uitvallen of moeten uitvallen, zeg maar. Omdat die weg vrijgemaakt moet worden om dat werk te kunnen doen. Dan kan je niet fulltime werken en nog twee kinderen en dan ondertussen je voorbereiden op een geboorte na een traumatische eerdere geboorte. Dat vraagt natuurlijk wel ook dat je daar de ruimte voor hebt.
Ja, maar dat is natuurlijk het spel wat gespeeld moet worden. Of wat het spel wat gespeeld wordt. En hoe je het ook went of keert. Ik bedoel, het gaat zichzelf wel laten zien.
Ja.
Dat is gewoon het punt. Ik bedoel, alles moet snel. Snel internet en dan vooral ook contactloos. En smart. En digitaal en op afstand en pap. Dus ja, iedereen wordt opgejaagd door dat veld. Hè?
Ja.
Iedereen vindt het tegenwoordig gebruikelijk dat als je een vraag hebt, dat die in je opkomt, dat binnen 3 seconden het opgezocht kan worden via je telefoon.
Ja.
Maar dat is een absurde wave die macht en kracht natuurlijk ook bedacht hebben om ons, zeg maar, collectief weg te halen van het incarnatiefeit. Hè? Dat je in het vlees bent, in de stof bent, geworteld in moeder aarde, is bedreigend voor die machten en krachten. Dus die hebben een kunstmatig intelligente digitale variant van de bestaande schepping onder ons terecht doen komen.
Ja.
In de openingen die ontstaan zijn door alle trauma's die ze ook hebben georganiseerd.
Ja.
En als je dat dan gaat zien, inderdaad wat je zegt, ja, dan begrijp je dat je jezelf volledig opnieuw te verhouden hebt tot die grondwaarden van het leven. Tot je vader, je moeder, je opa, je oma, je lijf, je sociale wereldje. En op het moment dat je al zo opgesloten bent geraakt of meegezogen bent geraakt met dat digitale geweld, dan zal er toch iets moeten gebeuren waardoor je dan een keer op je bek gaat, zeg maar. Waardoor je weer kunt opkrabbelen en denkt van, man, what the fuck, man. Mm-hmm. Laat het weer tijd worden om elkaar aan te raken en te proeven en te knijpen en te ruiken en geïncarneerd te zijn, zeg maar. Ja, dat is het hele verhaal.
Nou ja, wij zien natuurlijk vaak in de praktijk dat zeker geboorte geven of een zwangerschap, dat een activering is voor dat er veel loskomt bij mensen.
100%, ja, hè? Ja. De geboorte zelf is natuurlijk, ja, ik noem dat de walservaring. Dat je terwijl je door het geboortekanaal, als je geluk hebt tenminste, je weg naar de wereld werkt, hè? Dat er gedurende dat traject van alles letterlijk aangeraakt wordt in je.
Ja.
Wat die oude herinneringen wakker maakt uit vorige levens, de verbinding met voorouders enzovoort.
Ja.
Maar ik denk altijd van, ja, kijk, op het moment dat er mensen zijn die processen begeleiden van buitenaf, zoals jullie bijvoorbeeld, of verloskundigen, of mensen die daarmee te maken hebben. Als die dat bewustzijn hebben en vanuit dat bewustzijn in die begeleidende functie zijn, dat ook weerklank vindt met de ziel die zich een weg baant naar de wereld. Hè?
Absoluut.
En, daar de meeste mensen, niet allemaal, wetenschappelijk geconditioneerd zijn en dus geen besef hebben van die spiritualiteit, er juist voor zorgen dat heel veel complicaties geeft.
Ja. Om ook mensen met eigen trauma's dat werk dan doen.
Ja. Ik heb heel vaak dat het voelt alsof dat moeders zeggen, ja, het voelt alsof mijn kindje nu al zegt dat ik hier naartoe moet, weet je wel. Ze is er nog niet eens.
Prachtig.
Maar die wijzen al de weg.
Ja.
En dat zijn dus echt hele bewuste vrouwen die al voelen, ja, er zit hier een thema, er gaat dadelijk een kindje komen en ik moet daar iets mee doen of ik wil daar iets mee doen.
Zeker.
Ja. Hoe kijk je nou aan tegen, dit gaat heel erg over vorige levens, maak je nou onderscheid in de sessies in wanneer iets uit bijvoorbeeld een pre- of perinataal stuk komt, dus vanuit de eigen geboorte of een vorig leven, of maak je daar of dat het uit dit leven een trauma, onverwerkt trauma komt, zeg je het is gewoon allemaal in lijn, of hoe kijk je daar tegen aan? Maak je daar onderscheid in wanneer je met iemand werkt, of ga je altijd terug naar een vorig leven?
Nou, het is natuurlijk zo dat ik wel onderscheid aanbreng in diverse ervaringen. Dus op het moment dat ik besluit met iemand te gaan werken, waarvan het duidelijk is dat zich in het huidige leven iets heel ingrijpends heeft afgespeeld, dat ik dat dan als zodanig afbaken. Hè? Dus dan houden we ons met die specifieke ervaring bezig.
Ja.
Maar ik realiseer mij wel dat wanneer er in dit leven iets ingrijpends gebeurd is, dat die gebeurtenis een niet op zichzelf staande gebeurtenis is. Dat dat actualisaties zijn van vorige levens, waarin dezelfde omstandigheden er waren, alleen dat is ooit fataal afgelopen.
Ja.
En dat is het verschil natuurlijk in die benadering.
Ja.
He, en dan is het dat er, maar het is ook nog een keer zo dat die actualisaties van die oude trauma's dus in de basis ook al in zo'n familie actief moeten zijn.
Ja, exact. Heel vaak zie je natuurlijk dat als een van de ouders iets heel heftigs heeft meegemaakt, of beide, bijvoorbeeld een abortus of er is een kindje verloren en dat ligt volledig eigenlijk onderdrukt, dat een vrouw nu in haar zwangerschap of in het geven van geboorte eigenlijk die thematiek herhaalt van datgene wat onderdrukt ligt in het familieveld. Ja. Op welke manier kijk je daar tegenaan?
Nou ja, kijk, dus als jij bijvoorbeeld, als we het even heel praktisch lineair bedenken, weet ik veel, 10 levens geleden, hè, dat is even heel lineair, 10 levens geleden onder dramatische omstandigheden zwanger werd. Misschien omdat je prostituee was, aan lage wal geraakt en allemaal ellendige omstandigheden. En je een jong griet bent van 16, ik weet veel, weet ik niet, en die wordt dan zwanger en alles loopt dan volledig mis. Zo'n kindje komt dood ter wereld of wordt weggehaald of je gaat zelf dood of ik weet niet. Nou, dat van die shit verhalen. Dan betekent het voor de betrokkenen, dat gaat hier in essentie over een moeder en een kind. Hè? De vader zijdelings, maar was misschien een klant van het doen. Dat die zieltjes door middel van zo'n ellendige situatie aan elkaar blijven zitten. Hè? Die blijven verbonden, zielsmatig verbonden.
Ja.
Niet alleen maar dat, dus je kunt verschillende zielsmatige verbindingen hebben. Maar uitgaande van dit voorbeeld is het zo dat de behoefte voor zo'n moeder en kind om een keer een normale zwangerschap te hebben of het moederschap te kunnen volbrengen, hè, zodat je kunt doen wat je graag had gewild, op zielsniveau blijft bestaan.
Mm-hmm.
Hè, terwijl je nu een totale chaotische ervaring hebt gehad. Dat neemt met zich mee dat een ziel zich in nieuwe incarnaties, in omstandigheden zal wurmen, waarin de trauma's van die vorige keer opnieuw geactualiseerd zullen moeten worden. Dat om te beginnen. Hè? Want ze kan tussendoor wel besloten hebben om non te worden een keertje. Want het voordeel is dat er dan geen seks is. Meestal niet, althans. In ieder geval geen zwangerschap. Maar uiteindelijk is dat dan ook weer niet de oplossing. Hè? Dan heb je dat voor elkaar gekregen. Maar het verlangen om gewoon een keer moeder te worden en een kind ter wereld te brengen blijft toch bestaan. En dan uiteindelijk kom je in een familiesysteem anno deze tijd, zeg maar. Maar dan is het wel belangrijk, zoals ik zei, dat die oude trauma's geactualiseerd moeten worden. Dus uitgaande van zo'n voorbeeld is het dan belangrijk dat je in een familiesysteem incarneert, waar bijvoorbeeld een oma ook al een keer een kindje dood ter wereld heeft gebracht.
Ja.
En dat daardoor de energie van die oude ervaring actief worden in jouw eigen systeem.
Ja,
zo ja, ja.
Ja.
Snap je? Dus op die manier incarneer je op basis van de heersende thema's. Dat zijn de diverse. Hè?
Ja.
En als deze dame waar we het nu over, die moet dan ook als vrouw incarneren vanzelfsprekend. Dan kun je niet zwanger worden.
Ja.
Dat het aangeraakt wordt. Misschien daardoor een keer zwanger wordt en denkt, oh mijn god, dat wordt die oude herinnering, die wordt wakker gemaakt. Denk ik dat dit moet een abortus worden.
Ja.
Of anders wordt het een miskraam. Maar feit blijft dat het verlangen om dat alsnog een keer te doen, hè, dus dan ook zal gaan zegevieren.
Ja.
En dan is het zieltje van het kindje wat toen niet kon zijn ook degene die waarschijnlijk nu weer terug gaat komen, want anders dekt het de lading niet. Hè? Nee.
En zit er dan altijd ook al een aansluiting ten aanzien van het familiesysteem vanuit vorige levens, of hoeft dat niet per se zo te zijn?
Nou ja, weet je, kijk, het is altijd zo van als er verwikkelingen zijn geweest met andere personen. Kijk, je kunt een trauma niet hebben zonder interacties met andere personen. Hè? Dat is ook belangrijk om te beseffen.
Ja.
Hè?
Ja.
Ja, ook al ga je dood van eenzaamheid, dan is de eenzaamheid voortkomend uit het verlies van dierbaren. Snap je? Dus om dat wel even scherp te stellen. Dus het betekent dat wanneer jij thema's hebt, dat ze altijd vibreren met zielen, met andere zielen. En die zielen, die hebben natuurlijk dezelfde ervaring, maar vanuit hun kant. Dus dat betekent als dat opgelost wil worden, dat het ook die zielen zullen moeten zijn die opnieuw bij elkaar komen, zodat de lading opnieuw aangeraakt wordt. In de hoop dat het dit keer wel lukt. En dat is gewoon het euvel als je dan een ziel van ergens anders vandaan haalt. Dat is erg leuk, maar dan dekt het de lading niet, hè?
Nee.
En in die zin is het zeker zo dat er heel veel karmische verbindingen zijn met andere zielen, ook in je huidig systeem. Het zijn altijd degenen waar je ofwel heel erg toe aangetrokken voelt of heel veel weerstand toe hebt, dat is heel duidelijk.
Ja.
En het gaat in therapie vaak om de weerstandafdeling, zullen we maar zeggen. Ja. En dat laat zien dat het de juiste poppetjes zijn die weer tegenover elkaar staan.
Ja. En dat vroegen wij ons nog af, hoe snel, of misschien is dat niet te zeggen, maar hoe snel kan iemand weer terugkomen in een familiesysteem? Hoe snel kun je reïncarneren?
Nou, in aardse tijd uitgedrukt, onwijs snel.
Ja.
Hè, dus extreem is, kijk, je moet zo doen. Als je bijvoorbeeld naar een oorlog kijkt, in een oorlog gaat alles heel snel en abrupt en ad hoc en heel erg grof en heel erg zo dat. Hè. Dat is ook een energie die gevangen wordt binnen heel veel sterfprocessen.
Ja.
Snap je? Dus dat kan ook weer de toon zetten voor nieuwe incarnaties. Ook heel snel, erachteraan weer. Bijna soms eruit en dan vervolgens weer erin.
Ja.
Om direct verder te gaan waar je gebleven bent. Het punt is alleen zo dat in die hele snelle, ad hoc, beetje plompe manier van excarneren en incarneren, ook nog op zielsniveau de mogelijkheid bestudeerd moet worden of de nieuwe incarnatie een grondfundament heeft voor een nieuwe zielsontwikkeling. Dus als je dat te ad hoc aangaat, dat kan, is de kans dat je wederom vastloopt groot.
Ja. Ja, dit resoneert wel enorm. Het voelt heel erg alsof mijn keuze om hier naartoe te gaan behoorlijk abrupt was.
Mm-hmm.
Ja. En dat ik dacht...
Je bedoelt hier naartoe?
Nou,
of
niet.
Gewoon,
nou, nee,
om
ja,
te
niet.
Worden wie je bent.
Ja, precies.
Ja, ja, dat kan wel goed. Ja,
ja, in het familieveld terechtkomen voelde voor mij wel als... kan ik nog terug? Dit was een vergissing. Even was leuk, maar...
Ja.
Hè, een soort... Ja, met een snelheid ergens instappen. Ja. Zonder daar misschien even goed over na te denken, zeg maar.
Ja, maar goed, je hebt het wel gedaan en volbracht.
Ja,
en je hebt gewoon jezelf een goed lijf aangemeten,
zeker.
Zo te zien, alles erop en dan.
Nee, zeker.
Dus ik denk dat er voldoende contemplatie geweest is, hoor. Maar het kan wel zo voelen, ja.
Ja, ja.
Ja, en het is zelfs zo dat dit zich natuurlijk ook allemaal afschemert ten opzichte van alles wat zich nu afspeelt. Hè. Er zijn heel veel zielen die vol gebruik willen maken van de gigantische transformerende krachten die nu aanwezig zijn op aarde.
Ja.
Hè, die enerzijds heel erg onderdrukt worden, maar anderzijds heel erg voor je kunnen werken. Dus als je een incarnatie in deze tijd hebt, kun je die krachten ook gebruiken om transformatie door te maken waar je, weet ik, voor 100 jaar geleden bij wijze van spreken 10 levens voor nodig had.
Precies, het voelt ook wel alsof er een snelheid in zit, inderdaad.
Ja. Want wat is het waartoe? Waar wil men heen? Waar eindigen we, zeg maar? Waar is de heling?
Ja, dat is een grote vraag, maar het is in ieder geval wel duidelijk voor mij dat de gigantische beperking van het bewustzijn waaruit wij voortkomen, hè, die zich kenmerkt in projectie. Hè? Dat bedoel ik mee te zeggen van dat je alles wat je overkomt oorzakelijk buiten jezelf legt.
Ja.
Dat is natuurlijk een collectief probleem.
Ja.
Je ziet het nu ook, want ja, iedereen moet afgemaakt worden. Poetin moet afgemaakt worden en die moet afgemaakt worden en die is de dader en die is zus en zo.
Ja.
Dus dat kenmerkt nog heel erg het oude systeem en dat nieuwe systeem. Ik noem het dan maar even de vierde dimensie voor het gemak, of het Waterman-tijdperk, het maakt me niet uit hoe je het noemt, houdt bewustzijnsmatig in dat het niet meer mogelijk zal zijn om te projecteren.
Ja.
Dat je direct beseft van, ja, jij irriteert mij, maar wat zegt dat eigenlijk over mezelf?
Ja.
En dan denk ik, jij kijkt op een bepaalde manier naar mij. Dat raakt iets in mij, maar wat raakt het? Want mijn oma die keek vroeger ook altijd zo. Als ze wat van me vond. Dankjewel, lieverd, dat je me ervan al helpt herinnert. In plaats van dat ik bezig ben jou uit mijn veld weg te zetten.
Ja, die mensen komen nu bij ons in therapie, maar...
Ja, en zelf is dat ook nog... Maar, ja,
en dat is op je vraag terug te komen. Ik kan dat wel toch wel een beetje aanvoelen hoe prettig het is... als dit bewustzijn weer de grondtoon gaat worden.
Ja, absoluut.
En als dat zo is, dat dan ook met zich meeneemt... dat we ons op een totaal andere manier tot elkaar gaan verhouden.
Ja.
Tot onszelf.
Ons levensritme.
Nou, kijk, maar alleen al natuurlijk hoe wij zijn opgegroeid bij onze ouders... en met het bewustzijn waarmee wij naar onze kinderen kijken. Dat wil niet zeggen dat wij het feilloos doen... want nog steeds schiet ik soms ook wel eens zo in die dader-slachtoffer-dynamiek... en denk ik, oh, ik vind jou echt nu super irritant. Maar het bewustzijn is er wel. Ik weet dat het gaat over een deel in mij... en dat ik eigenlijk iets te doen heb... En dat mijn kind gewoon mij spiegelt. En dat bewustzijn is natuurlijk weer heel anders dan hoe wij dat van onze ouders hebben meegekregen.
Zeker.
En met dit bewustzijn komen natuurlijk ook vrouwen in therapie van... hé, ik word zo diep geraakt door het proces van de zwangerschap of door mijn kind. Maar ik voel dan alles dat het gaat over iets wat onverwerkt ligt in mij.
Ja, onze kinderen die spiegelen ons. Hè? Ik bedoel, ik heb er zelf ook 4. Ja. Maar dat deden wij natuurlijk voor onze ouders ook.
Exact.
Het verschil is alleen dat wij ons in bepaalde mate van bewustzijn... hetgeen je niet ontslaat van emotionele uitbarstingen. Maar over het algemeen, in de generatie van onze ouders... en zeker de generatie voor, was daar helemaal geen bewustzijn over.
Nee.
Hè, dan werd je alleen maar geconditioneerd op het moment dat je ergens appel op deed.
Ja. Je moest je gewoon zo gedragen.
Nou, dat bedoel ik. En dat geeft allerlei DNA-kramp.
Zeker.
En daarvan kan ik me goed voorstellen... als de tijd verder reist naar dat nieuwe bewustzijn... dat dat een totaal nieuwe perceptie geeft op de samenleving... op elkaar, op jezelf, op de natuur, onze collega's, de dieren.
Ja, zeker.
En daar kan ik wel naar uitkijken, een soort van.
Ja.
Nou, en dan zou ook het beeld van... ik denk dat wij wel naar onze kinderen ook kijken. Hé, wat hebben zij ons te leren?
Zeker.
En nu moeten zij zo meedraaien in de maatschappij. Maar dan zouden ze denk ik ook meer ruimte krijgen om dat allemaal te kunnen laten zien en te kunnen ontwikkelen.
Absoluut. Want jullie zijn bewuste dames, hè, maar je voelt natuurlijk toch wel aan dat al die schoolsystemen en al die medische interventies die van kinderen al heel jong erin komen, is voor... dat het allemaal super beschadigend is voor de ziel die daarin woont. Dat voel je aan je water.
Maar nu doen ze met ons mee. En ik denk dat dan het ook zou omdraaien dat wij naar hun kijken. Van, hé, wat hebben jullie ons te... Weet je wel, zij moeten nu een soort mee in ons leven.
In het systeem waar we in zitten. Ja.
En dat dan veel meer om hun draait. Omdat je kunt van kinderen superveel leren. Dat lijken we ook wel eens vergeten. Dat zij veel meer weten dan wij doorhebben, zeg maar.
Ja, maar het is ook zo dat jouw kinderen natuurlijk ook spiegelen wat je bij jezelf verdrongen hebt aan weten, hè?
Precies.
Ja.
Onderschat het niet, hè? Ik bedoel, het mes heeft aan twee kanten te snijden. Kinderen die incarneren bij jou en je partner op basis van allerlei afwegingen. Wat voor hun belangrijk is en wat ook best egoïstisch bezien mag worden, is van hoe kan ik bij deze papa en mama een zielsontwikkeling doormaken? Ja. Dan zitten er altijd nog thema's, hè? Dus thema's vanuit eerdere levens, zowel met jou als met je partner. Dat wordt aangesproken, maar zij zijn je ook dankbaar dat jij de voorwaarden creëert voor hun groei natuurlijk.
Precies, het is vice versa.
En dat ze jou ook wel misschien willen aanraken in de stukken die je zelf hebt verdrongen, omdat het er toen helemaal op aankwam toen je zelf jong was.
Zeker.
En zo hebben wij dat ook voor onze ouders willen doen, hè?
Ja, precies.
Dus je moet de kinderen niet groter maken dan ze zijn.
Precies.
Hè? Het is gewoon mooi in die gelijkwaardigheid terug te komen, zeg maar.
Ja.
En dat, zo voelt het heel erg, hè? Ik zeg altijd van, wat ik heel erg vanuit die inheemse culturen geleerd heb... en wat mij altijd heel erg raakt en aanspreekt... is dat daar kinderen ontvangen worden in de society... met een soort ontvangstcomité van... joh, wat komt deze new face, zoals ze die noemen, ons brengen? Hè? Welk medicine heeft deze baby of dit nieuwe kindje voor ons?
Ja.
Niet in een profiterende rol, maar gewoon wat meer van... wat draagt dit bij? Hartstikke mooi. En dan, dat zeg ik, dat is natuurlijk heel anders... als dat je ontvangen wordt van... goh, wat heeft dit kind nog een hoop te leren? Ja, want zo was het met ons meestal. Daar
zit die gelijkwaardigheid al veel meer in.
Ja.
Precies.
Ja.
En een kind heeft een hoop te leren, tuurlijk. Maar er is ook heel veel te leren van kinderen.
Er is ook al heel veel weten, zeg maar.
Ja, precies. Dus als die dynamiek een beetje evenwichtig is, dan komt zowel de ouder als het kind een ander vaarwater.
Ja, zeker.
Maar het is natuurlijk gewoon ronduit kut dat de systemen waarin wij ontvangen worden, ons ouders en kinderen dwingen in dingen te doen waarvan we voelen dat het helemaal niet goed is.
Nou, je wordt al gedwongen om naar de ratio te gaan. Het lijf doet eigenlijk niet meer mee. Of het innerlijk weten.
Ja, maar ouders en kinderen worden ook gewoon heel vroeg gescheiden van elkaar.
Ja.
Ja.
En daar zit gewoon een hele grote crux.
Ja.
Dus
ja,
we kunnen bijna niet, dan bagatelliseer ik even, maar dan kunnen wij niet afgestemd zijn op onze kinderen. Want we hebben daar anders voor gekozen, maar heel veel kinderen brengen de meeste tijd door ergens anders dan in hun gezin.
Ja,
ja.
En, ja, heel raar.
Nou, en het moederschap is ook best wel naar beneden gehaald. Terwijl ik denk, ja, het is eigenlijk prachtig. Er is zoveel te leren in dat moederschap met kinderen.
Ja.
Maar als je
heel veel.
Maar als je thuis zou zitten, dan wordt er een soort sceptisch over gedaan. Oh, ben je een thuismoeder? Terwijl het is jammer dat zo'n oordeel eigenlijk op zit. Terwijl het zou voor mij wat meer naar boven gehaald mogen worden, dat het veel meer inzichten geeft, dat het moederschap zoveel meer is dan wat
kinderen grootbrengen.
Dan voel je toch ook dat wat je nu aantipt de grond zou moeten zijn van de samenleving.
Absoluut.
Ja.
Absoluut.
En dat het daar dus heen beweegt.
Ja.
Het is gewoon een gekunsteld showtje hier zo.
Ja, dat klopt niet.
Hè, er zijn generaties geweest die dachten dat borstvoeding ook onhandig was.
Ja.
En dat wel even vervangen kon worden door kunstmatige varianten.
Ja.
Gewoon omdat dat praktisch was.
Omdat het praktisch is en dat anders tijd doet. Of dat je anders een hele lange mist in je hoofd hebt. Of,
ja, maar wat een waanzin. Dat voelt nog iedereen. Maar toch is het vaak zo gebeurd.
Ja.
En dan kan ik alvast vanuit mijn praktijkervaring verbanden leggen met bijvoorbeeld voedingsconflicten. Hè? Diabetes en voedingsconflicten. Die allemaal een grondslag vinden in dat soort connecties.
Ja.
Of disconnecties zijn eigenlijk natuurlijk.
Ja, het ook nog zo op moment,
En dat snapt dat op een dieper niveau snapt iedereen dat eigenlijk wel, weet je. Maar het feit dat toch heel veel generaties zo afgeleid zijn dat ze daar dan maar in meegingen.
Ja.
Meestal gedwongen.
Ja.
Geeft aan dat we wel gedomineerd zijn door machten en krachten die toch wel een hele lugubere agenda aan het afwerken zijn, hoor.
Ja.
Ja, want gedwongen speelt daar ook wel een belangrijke rol mee.
Maar dat is ook, ik voelde bijvoorbeeld ik voel die dwang, onze dochter is nu bijna 6, maar ik voel die dwang enorm op het schoolsysteem. Hè, dat je dus eigenlijk niet de vrijheid hebt om daar echt uit te zijn. Of dan in of dan uit. En het is gewoon, zo gaan we het doen.
Ja.
En op heel veel plekken en heel veel punten is er al heb ik heel veel regie en autonomie teruggenomen. En hier zit het echt heel vast voor mijn gevoel.
Ja, nee, zeker. Maar dat is dan onze uitdaging. En ja, nogmaals, jouw dochter zal ook incarneren bij in ieder geval jou als moeder. Omdat ze ergens ziet dat je daarin vooruitstrevend bent en baanbrekend. En dat je gewoon deuren in wilt trappen.
100%.
Wat haar ook de kans geeft om een groeiproces te gaan doormaken.
Ja, één op
wat
één.
Ze bij moeder B of C dan misschien niet had meegemaakt, weet je. Dus dat is ook mooi voor jezelf om te beseffen.
Ja. Ja.
Want zielsmatig spreek je wel die taal gewoon, hè?
Zeker.
Ik bedoel, als moeder aangepast aan deze rare wereld, kun je gewoon je beslissingen nemen en denk je, Jezus man, ik kom er helemaal niet uit. Maar op een diepere laag voelt een kind dat heus wel, hoor, dat je op jouw manier bezig bent het te doen.
Zeker. Ja,
dus
zeker.
Dat is een compliment ook aan jou of jullie.
Ja. Nou, en dat brengt me gelijk bij een vraag wat je net zei over die inheemse volken. Wat kunnen we daarvan leren? Hoe zij dat eigenlijk dan? Zij kijken dan eigenlijk naar een kind van, hey, wat komt deze? Wat voor gaven heeft deze? En hoe zorgen zij ervoor dat die kinderen veel beter hun zielsmissie weten?
Ja, kijk, dus in eerste instantie moet ik natuurlijk wel voorzichtig zijn als ik spreek namens inheemse volken dat natuurlijk een collectief begrip is en dat ik dat niet kan doen, want ik ken niet alle inheemse volken en van wat ik er wel van ken weet ik dat er ook nog een hoop onderdrukking en shit is.
Ja.
Maar misschien meer de vertaling naar nu, van hey, hoe kunnen vrouwen nou veel meer afgestemd zijn op het kindje wat je krijgt of wat er is.
Ja.
En veel meer die spirituele wereld betrekken bij het dagelijks leven, bij de opvoeding. Bij...
Ja, maar als je kijkt hoe inheemsen en wij oorspronkelijk ook hoe wij ons leven inrichten, dan is het, je neemt jezelf als, ja, er zit volgens mij bijna geen thema.
Oh, nee, er zit bijna geen thema.
Dan dat wij onszelf niet meer als uitgangspunt konden nemen, kunnen nemen, omdat de omgeving ons aan ons opdringt. Daar begint het al mee.
Ja.
Hè? Schoolsysteem, consultatiebureau, van de hielenprik tot het vaccinatieprogramma tot de hele rotzooi. Ja, terwijl in die inheemse culturen oorspronkelijk er natuurlijk allerlei fasen zijn in de groei van een kind, waarin het kind de ruimte krijgt om te zijn wie het is. Hè? En opgenomen wordt met grootmoeder en grootvader. En in de jonge tienertijd de berg opgestuurd wordt om een droom te gaan halen. Hè? Een visioen te gaan pakken. Ja. Om koers te krijgen en om vast verbinding te maken met voorouders, met visioenen. Het belang van het snappen van je dromen. Al dat soort dingen meer. Dus tegen de tijd dat een kind de tipi uitgaat, het huis uitgaat, dan heb je wel een grond onder je voeten.
Ja.
Letterlijk. Terwijl hier alles zo geconditioneerd is dat tegen de tijd dat wij het huis uitgaan, we eigenlijk helemaal niets hebben. We zijn alleen maar geconditioneerd en voorbereid om zo snel mogelijk een lucratieve positie in te nemen in een door multinational ingerichte wereld. Waarmee we eigenlijk onze levenskracht investeren in de systemen waar we nu onder gebukt gaan.
Ja,
ja, want je zal niet weten hoe je groenten moet telen. Of
maar je weet überhaupt niet wie je bent.
Nee, je weet überhaupt niet. Nee, dit is nog inderdaad.
Ja, ja, je weet überhaupt niet.
Nee, innerlijk ook niet.
En wij weten het op een diepere laag nog wel. En zeker als je dit soort gesprekken hebt, dan boor je dat bij elkaar aan.
Ja.
En daarom motiveer ik iedereen om dat dan ook te doen. Je moet af en toe bij voorkeur om een ronde tafel gaan zitten.
Ja. Ja.
Om die dingen te bespreken, want dan vreet je je eigenlijk weer in die diepere lagen. Daar ga je ook je voorouders aanspreken. Die schuiven bij wijze van spreken aan.
Ja.
En het veld wat je dan actief maakt, onthecht zich van het gevestigde gedoetje.
Ja.
En daarin hoor je de wijsheid weer tot je spreken. En dan ga jij het mee naar huis nemen. En jouw kind die voelt dat.
Ja, precies.
En vice versa.
Je opent eigenlijk
een veld.
Ja.
Ja.
Boven
en
de
dat
mentale
is wat we kunnen doen.
Ja.
Ja.
Want nou zitten we hier en op de een of andere manier voel ik natuurlijk ook, we herkennen het ergens allemaal natuurlijk. Hè?
Zeker.
Dit is de oude wijsheid die je meeneemt uit eerdere levens.
Ja.
Ja.
Die je weer gemanifesteerd wil hebben.
Ja.
Ja.
Ja. Nou komen heel veel vrouwen in therapie vanuit, hè, dat bewustwordingsstuk, vanuit het besef, er zit hier iets, of ik draag onverwerkt trauma met me mee. En tegelijkertijd komt het heel vaak, of zie ik heel vaak dat het voortkomt ook uit heel veel schuld en schaamte, van ik heb het fout gedaan.
Mm-hmm.
Ik heb dus, zie je daar een verband ook met vorige levens? Herken je dit thema, hè? Vanuit dat overlevingsmechanisme, of die drift van ik heb het fout gedaan, ik ben schuldig. Ik moet hier iets recht zetten.
Ja, dat is wat ik eerder aantipte in het gesprek. Dat de gewenste toestand van die argontische machten en krachten is dat wij in schuldbubbels ondergedompeld zijn.
Ja.
Want wanneer wij dat zijn, zijn wij bespeelbaar.
Ja,
dat komt omdat wij denken dat we iets moeten compenseren om dat schuldcomplex te kunnen vereffenen.
Ja.
Maar compensatiegedrag, dat leidt tot verwijdering van jezelf. Hè, mensen gaan vaak pleasen of zich opofferen in de veronderstelling dat dat de schuld vereffent. Maar dat vereft helemaal geen flikker.
Nee.
Je komt alleen maar gewoon in afhankelijkheidssystemen. Dus het doorleven van de gebeurtenis die tot schuld heeft geleid, dat neutraliseert het veld.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, want inderdaad, dit gaat dan natuurlijk naar het kindje toe, maar het is ook naar buiten toe voor jezelf gaan staan of je eigen waarheid spreken of hè, dat wordt heel vaak ook dan in eerste instantie niet gedaan vanuit dat gevoel van schuld. Van ik mag dat niet, want ik ben ergens nog schuldig aan iets. Of ik heb dat ook gedaan, of toen zus of zo.
Ja.
Dus ik zeg het maar niet tegen mijn moeder, of zeg het maar niet tegen mijn vader, of tegen mijn leidinggevende, of ik hou me maar klein.
Ja, maar dat is al natuurlijk opmerkelijk op het moment dat jij iets, om welke reden ook niet tegen je moeder of vader gaat zeggen, je al direct daardoor weet waar de schuld vandaan komt.
Mm-hmm.
Bij die vader en die moeder.
Precies, ja.
Hè? Want anders had je het gewoon kunnen zeggen. Dan had je je daar vertrouwd genoeg bij gevoeld.
Ja.
Maar omdat je bang bent voor de represailles of de reactie, denk je, nou, ik ga dat niet tegen mijn moeder zeggen, want dan brengt ze dadelijk dit en dat.
Ja.
Maar het feit dat ze daar zo gevoelig voor is, is het gevolg van dingen die ze zelf ook onderdrukt heeft.
Ja.
En jij als kind bent gekomen bij die moeder eigenlijk om haar daarop te wijzen.
Ja, precies.
Het is afgesloten gebleven, dus dan ga je er zelf mee rondhangen.
Ja. Ja, dus eigenlijk zeg je vanuit, als de ouder niet aanneemt, hè, dat de spiegel die het kind eigenlijk geeft van die onderdrukking,
ja,
dan ga je als kind eigenlijk met de overtuiging leven, precies, dat het van jou is.
Dat en dat jij gaat zich isoleren ook nog, waardoor een kind of jongvolwassene er zelf mee zit, hè, en dat gaat zich afsluiten, dat wordt een geïsoleerd veld, zeg maar,
mm-hmm,
waardoor je gaat geloven dat jij het probleem bent.
Ja.
Hè? Maar ja, ik zeg altijd van, nou ja, je kunt niet een goed probleem hebben zonder dat er een oorzakelijkheid uit familielijnen komen.
Nee.
Dus bij iedere cliënt die in mijn praktijk komt met weet ik veel wat voor klacht dan ook, is mijn eerste vraag eigenlijk van, op welke voorouder tril jij met dit verhaal mee?
Ja, ja, ja.
En het is niet om het bij de voorouder te leggen, de verantwoordelijkheid. Het is meer het logisch gevolg van het feit dat je voorouder het niet heeft kunnen verwerken.
Ja.
Het is wel zo dat op het moment dat je een verbinding kunt maken met die voorouder, in het tijdsbeeld en de omstandigheden waarin dingen zijn gebeurd, het die voorouder in staat stelt om de tranen die zij toen niet konden huilen, alsnog te huilen.
Ja.
Ja.
En te neutraliseren in hun veroordelingen die ze ook over zichzelf afroepen.
Ja,
en dan is het gevolg van een kind of een kleinkind dat ze voelen, ik heb het medicijn van mijn voorouder weer terug. Ik merk dat ik zelf ook ontkramp.
Ja.
Ja. Dat is mooi, hè?
Ja. Ja, met terugwerkende kracht. Heling voor de hele lijn.
Ja, het is het, zo kan je zien. Met terugwerkende kracht. Het is nogmaals belangrijk te verduidelijken dat het niet is in deze uitleg dat je de verantwoordelijkheid bij een voorouder legt.
Nee.
Want als jij in het nu met een schuldcomplex zit, dan zit daar een bepaald thema aan verbonden. Maar dat krijg je ook niet zomaar random in je schoot geworpen. Jij trilt op dat thema al mee.
Ja, en dat is gewoon wel heel belangrijk, denk ik, om te benoemen. Want anders zou je inderdaad er zo omheen kunnen gaan. Van, hé, nou, dat lag daar. En ja, dat is, dan zitten we weer eigenlijk in de daderslag.
Dan kan iedereen dat aanraden.
Ja.
Dan moet je eromheen fietsen, dat is prima.
Ja, ja, precies. Ja, ik voel je ook geen pijn. Ja.
Daarop aansluitend, hè, van als vrouwen die zwanger willen worden, of die want we hebben het net over dat, hoe je dit al mee kan nemen, hè, dat spirituele bewustzijn. Vrouwen die nu zwanger zijn of die zwanger willen worden, van hoe kunnen zij nou echt veel meer al dus die verbinding maken met dat zieltje en met de thematiek? En wat is de welke baat is erbij als zij dus hun familiegeschiedenis veel meer onder de loep brengen? Welke dingen kunnen ze daar nog meer doen?
Nou ja, het is natuurlijk ook belangrijk de man in kwestie erbij te betrekken. Hè? Ik bedoel, want de dynamiek tussen die twee bepaalt natuurlijk de energie van het kindje.
Dus
als ja, het fijn dat jij die
gast die gast heeft ook zijn bijdrage natuurlijk.
Maarten zorgt voor het mannelijk.
Ja, dus dat is ook meteen interessant op het moment dat het te veel over de moeder gaat en alle vraagstukken daaromtrent. Zowel voor de klant als de hulpverlener. Het belangrijke is, je als vraag, hey, hoe zit het met die gast eigenlijk? Waar zijn de mannen in het veld? Nou, en dan zie je gewoon, als er te veel aandacht naar het vrouwtje gaat, dat het betekent dat er een kloof zit in de verbinding met de man.
Ja.
Sowieso. Maar de basis voor ieder leven komt natuurlijk vanuit een dynamiek man-vrouw, in welke vorm en maat dan ook.
Mm-hmm.
En als die verbindingen niet dragend zijn of niet harmonieus zijn, of weet ik wat allemaal, dan is het vrouw-eigen om dat wat ze bij die man niet kunnen voelen of ervaren of zich voor kunnen openen, dat ze dat gaan compenseren met allerlei andere toeters en bellen. Maar ja, het gaat uiteindelijk voor om de verbinding met die man.
Ja.
Daar draait het om. Ik bedoel, hij verzorgt gewoon de helft van de thema's.
Mm-hmm. Mm-hmm. En dat sluit natuurlijk weer aan bij het mannelijke in jezelf.
Absoluut.
En bij je eigen vader.
Ja.
Ja.
Absoluut. Dus daar ligt de kern natuurlijk voor iedere conceptie.
Ja.
En aangezien er nogal een hoop verdeeldheid is in de wereld, is het natuurlijk vaak zo dat heel veel nieuw leven voortkomt uit een vibratie die oppervlakkig is. Hè? Een behoefte van verbinding.
Yeah.
Seks dan.
Yeah.
Verbinding, seksualiteit is verbindend. Maar dat als die behoefte te groot is ten opzichte van wat het in feite behelst, zeg maar. Ja, dan komt er ook een krampachtigheid natuurlijk in de dynamiek tussen het mannelijke en het vrouwelijke. En dus ook bij de thematiek van het kindje.
Mm-hmm.
Snap je? Dus dat is wel wat mijn eerste reactie zou zijn, dat het belangrijk is. Hè? Ook al heb je een moeizame relatie,
mm-hmm.
ook al wordt het lastig, ja, dat is de reden te meer om dat aandacht te geven in plaats van het pamperen en allerlei toestanden doen en aandacht geven van de kind met de moeder.
Ja, hoe zou je dat doen?
Nou, door te gaan onderzoeken. Wat maakt bijvoorbeeld voor een vrouw dat je je aangetrokken voelde tot die man?
Ja.
Wat is het eigenlijk dan? En hoe waren dan de omstandigheden? Wat zocht ik eigenlijk misschien nog meer bij hem dan alleen maar die intimiteit?
Ja.
En als je gewoon samen bent en blijft met een partner, is het natuurlijk ook superbelangrijk om zijn voorgeschiedenis te betrekken in het veld van dat kindje.
Mm-hmm.
Wat is er in die mannenlijnen dan allemaal gebeurd? Hè? Hoe staan de mannen daar zo? En wie is wie? En wat is er gebeurd? En wat is er niet uitgesproken? Wel uitgesproken? Enzovoort. Want voor een kind in de kern is natuurlijk zo... de vader is de representant van de mannenlijn...
Mm-hmm.
en de moeder van de vrouwenlijn.
Ja.
Zo werkt het gewoon. Dus als alle aandacht naar de vrouwenlijn gaat... wat nog alles gebeurt... omdat heel veel vrouwen een leegte voelen van huis uit. Hè? Weet je misschien wel... Die voelen veel eenzaamheid omdat ze niet gehoord zijn.
Ja.
Veel leegte enzovoort. En op het moment dat ze zwanger worden, dan voelen ze dankzij die zwangerschap dat die leegte gecompenseerd wordt.
Dat is absoluut een bekend thema.
Ja, en dan is dat kindje natuurlijk degene die hen daarmee helpt.
Ja.
En die willen ze daardoor aan hun binden, die kinderen.
Ja.
En dan willen ze allerlei toeters en bellen omheen fabriceren om die binding dan te bevestigen en zo lang mogelijk zo.
Mm-hmm.
Maar uiteindelijk is het ook wel belangrijk dat die leegte een keer doorleefd wordt. Zodat het kind niet voelt de belasting te moeten hebben voor het welzijn van hun moeder.
Ja, ja en die verbinding of die leegte die is natuurlijk te vinden in de relatie. Maar zowel binnen als buiten. Die gaat natuurlijk
die leegte voor een vrouw is te vinden toen ze als meisje zich niet gehoord voelde bij hun papa en mama.
Ja, precies. Ja.
En dat geldt voor mannen net zo goed natuurlijk, maar de vrouw is altijd de draagster van het kind.
Ja.
Ja.
Hè, het kind is natuurlijk symbiotisch 9 maanden lang met alles wat mama aan beleving heeft enzovoort.
Mm. Absoluut.
Hè, dus op het moment dat een vrouw zwanger is en een kind draagt en zich daardoor niet eenzaam voelt, eindelijk, gelukkig, ik en mijn kind, is dat al de reden waarom veel bevallingen gecompliceerd zijn.
Ja.
Omdat ze natuurlijk aanvoelen op een diepere laag van maar als ik de bevalling door laat gaan, dan ben ik straks weer alleen.
Ja.
Dus dan gaat dat remmen en gas geven tegelijk worden.
Ja. Ja. Ja, dus dan is er een dubbele boodschap ook.
Precies.
Naar het kindje, want eigenlijk
dat gebeurt echt heel veel hoor.
Ja.
Hè? En dan moet je maar zien, dan is de leegte voor een kind of voor een vrouw dan. Voortkomend uit familiesystemen, heb ik net al gezegd. Dus dan is het de interactie tussen de ouders en opa's en oma's. En alle grote sterfgevallen, alle grote verliezen, zullen we maar zeggen, die zich daar hebben afgespeeld, die je vrij snel uit de biografie kan vissen, daar ligt dan de werkelijke oorzaak.
Ja.
En dan komt er een nieuw kindje, incarneert een generatie verder. In de feite gebeurt het heel vaak dat die kinderen dus in de leegte terechtkomen van het sterven wat daar niet verwerkt is.
Ja.
En daar zit ook bewustzijn achter, hè? Die kinderen die incarneren.
Ja.
In feite om het familiesysteem er weer aan te laten
herinneren,
precies. Ja. Maar zodra er aandacht voor komt, zodra het uitgesproken wordt, zodra een proces voor mogelijk is, voor het overlijden van oom Jan toen hij 20 was, zeg maar wat,
mm-hmm.
ontlast je direct een kind.
Zeker, ja.
Die krijgt weer levensruimte.
Ja.
Omdat de vader en de moeder en de familie zelf bezig is geweest om de aandacht aan te besteden. En dit wordt eigenlijk constant bevestigd in mijn praktijk.
Mm-hmm.
Want ik doe niet anders eigenlijk. Dus dan zie je dat die lijnen allemaal op zo'n manier bij elkaar komen. Kijk, het is ook goed om een kind zijn of haar pijn te gunnen.
Mm-hmm. Ja.
Hè, dat is ook belangrijk. Ja. Hè? Veel ouders die willen alles oplossen voor hun kind, maar dat is sowieso al verdacht.
Ja, ik heb dat in het begin, toen mijn dochter geboren werd, was dat wel een bekend thema. Van eigenlijk haar soort curling ouder die haar eigenlijk alles wilde ja, de weg vrij wilde maken.
Ja.
Maar het gaat natuurlijk eigenlijk over een eigen pijn die nog, die zich herhaalt, die niet te dragen is.
Ja, dat is precies wat je zegt. Als je de weg vrij wil maken, dan betekent dat jouw weg voor een bepaald deel onvrij was.
Ja. Ja.
Nou, en die onvrijheid die heeft zich vooral afgespeeld in de relatie met je vader of je moeder.
Ja.
Kan je er zo uitvissen. Mm-hmm. Dus dan leg je eigenlijk plat gezegd het kind op de vrijheid te moeten gaan ervaren exact. Die je zelf niet gehad hebt.
Exact.
En dan gaat het kind precies tegenovergestelde doen.
Precies. En ja. Gewoon omdat je eigenlijk niet kan verdragen dat jouw kind spiegelt wat daar nog in jouzelf aan pijn...
Ja, exact dat. Ja.
Ja. En dat vind ik mooi dat je dat zegt. Van, het gaat ook over het accepteren dat we niet pijnvrij hier door het leven komen. Dat het ook onderdeel is van de weg van ons kind... Hè, gun iedereen zijn of haar trauma's.
Ja.
Ja.
Maar goed, het is natuurlijk wel zo dat mijn ervaring is dat wij heel erg korte range hebben, een kort spectrum hebben van kijken naar de oorzakelijkheid van problemen.
Ja.
Hè,
ja.
Dus als een kind last heeft van dit of dat, van zus of zo, ja, dan wordt daar heel veel omheen gedaan, zo getherapieën, gedit en gedacht.
Ja.
Maar wat ik als eerste zou doen... Hey, ome Jan, 1935 ongeluk.
Mm-hmm.
Even lijntjes leggen.
Ja.
En dat doet bijna niemand.
Nee.
Nee, want je hebt ook veel huilbaby's waar ouders ook ten onder aan gaan eigenlijk.
Ja, tuurlijk.
Ja.
Maar die worden natuurlijk, ja, je noemt het woord huilbaby. Die worden natuurlijk geplaagd door verdriet en zaken die velden aanboren uit eerdere generaties waar heel veel gehuild is of gehuild wilde worden,
ja,
maar dat niet mocht. Precies hetzelfde verhaal. Nou, als je een kind hier gaat lopen reguleren met dat huilgebeuren en je laat het veld onaangeroerd, dan belast je een kind alleen nog maar meer.
Ja. Ja.
Een kind huilt of heeft weet ik veel wat voor klachten of dingen alleen maar om die zaken, de oom Jan zaken of weet ik veel wat er was,
ja,
in herinnering te roepen.
Ja.
Eerste wat we zouden moeten doen.
Ja.
Ja.
Drie generaties terug, dat is het belangrijkste in eerste instantie.
Ja. Nou zie ik het ook heel veel terug in de woede. Dus de vurige kinderen, de wil. En dan zijn mijn generatie nog veel meer in die aanpassing. Hè. Moesten gewoon, dat was niet echt mogelijk, dat vuur te laten zien.
Ja.
Maar ook nog veel verder daarboven, het onderdrukken van die woede om... dingen die er zijn gebeurd.
Zeker, ja, hetzelfde voorbeeld.
Ja.
Maar het zou gewoon een wat concreter beeld moeten gaan geven, weet je. Het zou wat minder abstract moeten zijn. En daarom zeg ik oom Jan.
Ja.
Tante Sjaan. Oma die een kindje verloor voordat papa geboren werd.
Ja. Ja.
Hè? De broer van oma die geëxecuteerd werd in de oorlog.
Mm-hmm.
Weet ik veel. Allemaal van dat soort dingen.
Seksueel misbruik.
Ja, seksueel misbruik is een gevolg van scheiding, hè. Dus ja, dat is ook weer zoiets. Dus dat veld exploreren,
mm-hmm,
maakt kinderen logisch en rustig.
Ja.
Dat is wat ik wil zeggen. En ik zie het gemiddeld weinig gebeuren. We hebben dus in ons bewustzijn niet meegekregen dat je, als je de oplossingen van bepaalde problemen nu wil zien, dat je daarvoor wat breder moet gaan zoeken.
Ja.
Dan alleen maar gefocust op wat er daar loopt en zit en doet.
Ja. Ja, want kun je die nog toelichten als je zegt seksueel misbruik, dat heeft met scheiding te maken?
Nou, ik heb net al aangegeven dat seksualiteit, hè, in een generaliserende zin, een aangelegenheid is waar gezocht wordt naar verbinding.
Ja, ja.
Seksualiteit is verbindend, hè. Dus je zou bijna denken van, goh, hoe in deze tijd. Maar oké, dus de man en de vrouw die zoeken elkaar op en zijn geïnteresseerd in elkaars tegengestelde. En als puntje bepaaltje komt, dan wordt dat verbindend ervaren. Dat is wat seksualiteit in de kern inhoudt.
Ja.
Maar hoe meer scheiding er is, door dood, door splijting, door polarisatie, door weet ik hoeveel miljoen soldaatjes die kapotgeschoten worden, en weet ik hoeveel miljoen vrouwtjes die thuis blijven in despair. Dat soort zaken, die oorlog, hoeveel scheiding er is door psychisch misbruik. Als jij dit doet, dan is het niet goed, bla bla bla. Dus door scheidingstaferelen in te zetten in de bevolking, wordt de hang naar seksualiteit veel groter dan dat die zou moeten zijn.
Ja.
Dus dan gaat seks het doel dienen dat het de verbinding geforceerd moet geven, voor daar die scheiding pijn doet.
Ja.
En de seks die daar dan uit voortkomt is navenant. Ook dwangmatig. En moet nu. En komen niet meer verrotten. En wie hij heet, interesseert me ook niet. Ik wil nu gewoon, huppatee. Mm-hmm. Snap je? Dus het is een wanhoops... wordt het een wanhoopsveld eigenlijk. En dat heet seksueel misbruik.
Ja.
Dus het is niet een op zichzelf staand gebeuren. Dat is ook een visie, denk ik, die we even moeten oprekken. Ik snap heus wel dat je daar veroordelingen voor kunt hebben en voelen. Dat begrijp ik allemaal wel.
Mm-hmm.
Maar ik vind het veel interessanter om te af te vragen... Ja, wat geeft opa nou aanleiding eigenlijk om met zijn kleinkinderen te kloten of zijn eigen kinderen?
Ja.
Dat is de wezenlijke vraag. Zie je hoe afgestompt we zijn?
Mm-hmm.
We blijven liever in de veroordeling. Opa was een klootzak, die had losse handjes, klaar uit. Ja, maar daar is de kous niet meer af natuurlijk.
Nee.
Opa die verloor toen hij 6 was, zijn moeder, omdat zijn moeder, weet ik veel, op zoek naar haar broer ging die nooit meer terugkwam van het slagveld. Ik zeg maar wat.
Mm-hmm.
Dus opa, die heeft die moederbinding gigantisch gemist. En het gevolg is dat hij dat bij zijn kinderen ging compenseren. Dus het is niet om het goed te praten, nee, maar het geeft het gewoon een perspectief achter al dit soort fenomenen.
Mm-hmm. Ja.
En als je dan ook nog weet dat de kinderen die hij misbruikt, zielsmatig ook nog in een bepaalde logica aan opa's familiesysteem verschijnen. Ik zeg het maar een beetje cryptisch, maar dan wordt het plaatje natuurlijk helemaal anders.
Ja.
Dan heeft alles een bepaald doel.
Ja.
Maar er zijn heel veel mensen die stuiteren bij deze gedachte.
Ja.
Omdat als het een doel krijgt, hun visies op in de veroordelende sfeer dan niet meer kloppen.
Nee, dat klopt.
Nou, en dat doet pijn. Dus ja. Dan willen ze bevestigd hebben dat het inderdaad opa was. Het was een klootzak, dus.
Ja.
Ja.
Maar dat is ook vierdimensionaal bewustzijn. Hè? Als mm-hmm. de dingen in een grote perspectief komen, dan ga je dit dus ook zien. En dan ga je met een diepere kijk naar zaken kijken, waardoor het beeld anders wordt.
Ja.
En het nadeel, tussen aanhalingstekens, dat je niet meer kan veroordelen.
Ja.
En daarom, dat zeg ik ook wel eens in uitzending of interviews en zo, daarom denk ik dat heel veel mensen alvast in de 15 mensen die willen zijn.
Ja.
Hè?
Ja.
Want dan willen ze dit deel bypassen. Het is best confronterend soms.
Ja, want hoe ga ik... Dit is natuurlijk dit bewustzijn... Als je daar vanuit dit perspectief naar kijkt... Dat bijt natuurlijk met die andere dimensie. Met ons menselijke blik, zeg maar. Ja. Heel aardse... Hoe werk je met die twee delen? Want op de kinderlaag is het natuurlijk iets... Word je in het menselijke bestaan iets aangedaan? Ben je daar in je beleving ook echt slachtoffer van?
Zeker.
Wat dan klopt.
Ja.
En hoe werk je dan vanuit die twee lagen met cliënten? Daar ben ik dan gewoon even benieuwd
naar. Nou ja, weet je wat het is? Kijk, ik heb met cliënten niet per se op deze manier een uitwisseling voordat ik überhaupt een therapie begin, weet
nee,
je?
Nee, dat loopt naast elkaar.
Dat loopt naast elkaar. Het is wel zo, door het hierover te hebben... is mijn ervaring inmiddels met dat boek en al mijn praatjes en zo... dat daardoor naar te luisteren heel veel mensen zeggen... goh, ik heb er nooit echt op deze manier naar gekeken.
Ja.
En dat geeft al heling.
Ja.
Snap je, zo snel gaat het dus. En niet dat ik het allemaal zo goed weet hoor... maar dat is natuurlijk mijn praktijkervaring. Dus ik zie het meer zo van op het moment dat er eerder besef komt... over de gevolgen van het verlies van die moeder van opa toen hij 6 was... de noodzaak om in misbruiktaferelen te komen, veel minder groot wordt. Of misschien wel ongedaan gemaakt wordt. Omdat er dan al bewustzijn over komt.
Hmm.
Begrijp je? Maar als iemand in zijn of haar huidig leven als kind misbruikt is... is het antwoord niet van ja, maar dat komt omdat opa's vader, moeder zijn jong doodging. Nee, dat is natuurlijk niet het antwoord. Dan ga je therapeutisch... de pijn en de shit en alles wat samengaat met die nare dingen... ga je gewoon therapeutisch verwerken, ontkrampen en ontladen.
Precies. Ja.
Maar als dat gebeurt, dan is het ook nog eens een keer zo... dat bij cliënten die daar dan van opknappen... de vraag automatisch gaat komen van ja, maar oké, dat is er met die opa gebeurd. Ik voel me er een beetje anders voor over. Maar zou het misschien te maken kunnen hebben met het feit... dat opa zijn jongste moeder verloren? Dan zeg ik, nou, het zou zomaar kunnen.
Ja, precies.
Ofwel, dan gaan ze zelf met die zingevingsvraagstukken komen. Ik ga daar niet belerend over doen. Ik wil alleen maar zeggen dat omdat wij zo weinig snappen... van de gevolgen van oom Jan en van opa en weet ik het allemaal... en we daar dus niet mee bezighouden... De gevolgen zijn dat we soms heel hard op onze snuffert moeten gaan om die oude herinneringen in leven te roepen.
Ja. Maar het is denk ik gewoon heel goed om te benoemen. Omdat soms mensen ook die dit natuurlijk horen, snel in de verklaring schieten, terwijl er nog zoveel doorleefd
Zeker.
Kan worden.
Ja, dat is ook mooi wat je zegt.
Ja.
Dat is ook hoeveel mensen kunnen luisteren naar dit soort uitwisselingen.
Ja.
Dat is too much information.
Ja.
En dat past niet in de percepties die zij opgebouwd hebben op basis van de patronen.
Precies.
En dan gaan ze dat eruit willen gooien. Van, ja, dat noemen ze dan onzin. Maar het is meer van, ja, het past niet in mijn paradigma. Hè? Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde wat ze zeggen.
Ja, precies. Dat is die tegengestelde, ja.
Maar als het de natuurwet is, zeg maar, die hieronder ligt, dan snapt iedereen uiteindelijk dat als Omian de oorzaak is voor het probleem van nu, dat de werkelijke oplossing komt als dat verwerkt wordt.
Ja.
En niet als je hier gaat zitten pielen in de marge, zeg maar.
Ja.
Dat voelt iedereen wel aan. Dat is een soort ecologisch systeem, maar dan met een spirituele grondslag.
Ja. Ja. Nou hebben wij een kaartenset gemaakt voor vrouwen die een verliesgeboorte doormaken of meemaken. Eigenlijk vanuit het idee dat het voor ons allebei echt een hele spirituele ervaring was om zwanger te zijn van een kindje en tegelijkertijd in het verlies zoveel verbinding te krijgen eigenlijk met ons eigen lijf, spreken voor, maar ook met onze eigen bezieling en veel meer met de spirituele wereld, alsof dat echt incarneerde op dat moment. En dat we nu ook zien dat we daar een beweging zien, maar dat we ook zien dat veel vrouwen het echt als een leegte ervaren, waar gewoon geen handvatten voor zijn, zeg maar. Van hoe... Ja, dat is natuurlijk gewoon een ziel die bij jou komt en die jou ook echt iets kon brengen. En dat is niet opeens gedaan op het moment dat het fysiek stopt. Hoe kijk jij daartegen aan? Tegen die...
Ja, je hebt het er nu over dat je zwanger bent geweest, maar dat je een kindje verloren bent.
Ja.
Tijdens de zwangerschap?
Ja, dit gaat dan voor mij nu eventjes voor een miskraam in de volksmond.
Want wat ik je al hoor zeggen is dat die gebeurtenis jou dichter bij je lichaam heeft gebracht.
Ja. Ja.
Hè? En ik weet niet of dat voorafgaand aan jouw dochtertje geweest is of naderhand.
Ja, dat was de eerste, ja.
Ja, dus dan zou mijn vertaling zijn, nou, ik denk dat de ziel van jouw dochter al even polshoogtes komen nemen in jouw baarmoeder. Ontdekt heeft dat er nog wat te weinig verbinding was met je lichaam om een zwangerschap te kunnen voldragen. En dacht, als ik dat nu even aanroer door weer pleiten te zijn, kan mama zich opmaken voor de keer dat het wel gaat lukken.
Ja.
Want dan heeft ze meer verbinding gekregen met de baarmoeder of met haar lichaam. Zodat Dus meestal zijn het de zieltjes zelf die eerst even in het potje komen roeren om dingen op te sturen.
Ja.
Zodat ze daarna wel goed door kunnen pakken.
Ja, dus dat zou jij ook zeggen tegen vrouwen die soms worstelen, denk ik, met... Want waarom overkomt mij dit? Of wat is de bedoeling hiervan? Ja. En vanuit als mens zijn wordt het heel vaak natuurlijk op die laag beleefd als een leegte die achterblijft en als een diepe pijn. Waar voor niet iedereen de tools voor zijn om antwoord te krijgen op hoe komt het nou dat dit nu gebeurt en met welke bedoeling? En hoe kom ik überhaupt achter het verstaan van die bedoeling? En
maar goed, dan kom ik weer van, het is met dit soort gebeurtenissen superbelangrijk om met zo'n vraagstuk de familiesystemen in te duiken. En dat hoor ik heel vaak dan weer niet gebeuren.
Nee.
Als er een leegte aangeraakt wordt door zo'n gebeurtenis, is het de eerste focus van welke leegtes kennen we uit de familiesystemen.
Ja.
Wanneer zijn er eerder leegtes geweest? Wanneer zijn er misschien eerder doodgeboortes geweest?
Ja.
Leegtes ontstaan, ik weet niet wat allemaal. Het is nooit een op zichzelf staande gebeurtenis, snap je? En aangezien we zo geneigd zijn die focus daar gelijk op te zetten in het individu. Ja, dit overkomt mij, dus mijn leegte. Ik vind het onaangenaam voelen. Dat snap ik allemaal wel. Mm-hmm. Maar blijf je heel vaak pielen in die situatie.
Ja.
Terwijl als het perspectief erbij komt van oma heeft zoiets meegemaakt die dacht dat ze in de hel zou komen, weet ik veel wat allemaal.
Mm.
Hè? Ja. In feite haar stem doorklinkt, jou over even laat voelen in een afgeslapte versie van de manier waarop zij het meemaakte, wat die leegte inhoudt. En op het moment dat je dat lijntje kan leggen, komt er direct ontkramping.
Ja.
De ervaring blijft er, die blijft ingrijpend vanzelfsprekend, maar het krijgt perspectief.
Ja.
Dus het zijn allemaal interacties met zieltjes die oude dingen aanroeren enzovoort. Overigens hebben wij dat voor onze ouders ook gedaan, hè?
Ja.
Dus dat zou ik zeggen, dat je het niet als een op zichzelf staande gebeurtenis moet zien.
Nee.
Maar dat er altijd een groter veld mee in beeld wenst te komen.
Ja. Ja.
En wat ik je net zei over de miskramen afdelingen, zeg maar, dat dat nou in veruit de meeste gevallen de zieltjes zijn van degene die daarna wel succesvol komen. Maar die een baarmoeder alvast in een bepaalde frequentie willen brengen, waaraan het nog niet aan toe is, of waar het nog niet voldoende draagvlak heeft, zeg maar.
Ja, dan krijgt het natuurlijk ook een heel ander perspectief.
Ja, maar dit is ook, kijk, ik kan het nu hier zeggen en weet je, ik kan me wel verschuilen achter een berg ervaring. Hè? Ja. Als ik dit zit te zeggen zo van, als een soort fantaste met een leuke theorie, dan is dat anders. Maar wat ik hier vertel is natuurlijk de vertaalslag van zoveel ervaringen. Ja. Dat heb ik zo vaak gehoord van dit vermoeders, dat ik het nu volmondig durf te zeggen.
Ja. Ja.
En dan zou ik tegen degene die zich aangesproken voelen zijn onderwerp zeggen, nou, neem, maak je profijt ervan.
Ja, ja, want als het je innerlijk raakt, dan...
Dan merk je het vanzelf, hè?
Ja, en dan, dan ligt er natuurlijk een uitnodiging om inderdaad te onderzoeken van, hey, maar hoe komt dat nou dat mij zo diep raakt? En waar zit dat nou vast?
Kijk, en ik kan je nog even meegeven, als jij een zwangerschap hebt gehad die voortijdig is afgebroken, en er komt een nieuwe zwangerschap, hè, van je dochtertje in dit geval, wat jou betreft, dan is het logisch dat als zij opnieuw komt, überhaupt de zwangerschap na een doodgeboorte is, oh jee, als dit maar goed gaat.
Dat klopt. Yeah.
Hè? En dan ga je je dochtertje harder vasthouden dan eigenlijk zou moeten.
Dat klopt, dat is ook de
thematiek. Nou, dus dan weet je dat het verwerkingsproces van de eerste keer nog doorklinkt in de huidige moeder-kindbinding.
Ja.
En dat gaat ook zijn tol eisen op het moment dat je kindje oud genoeg is in de wereld in wil. Absoluut. Jij denkt, oh jee, ik heb je nodig. Terwijl als de leegte, waar misschien oma in doorklinkt, verwerkt wordt, het automatisch tot gevolg heeft dat die extra lading die er is gekomen in relatie tot je dochter ontlast wordt, eraf valt. Dus dan krijg jij meer ruimte, krijg zij meer ruimte.
Ja.
Kan ik ook iedereen aanraden.
Ja.
Ja.
Want eigenlijk wat ik nu doe is een soort stiekem heel snel therapie inzichtjes erin gooien. En ik zeg, nou, haal er maar uit wat erin zit voor je.
Nee, zeker. Want die speelt er natuurlijk automatisch in door op het moment dat er een kindje boven je... Dat is onherroepelijk.
Ja.
Ja. En die dynamiek zie je ook terug in de relatie met het kind wat daarop volgt.
Zeker. Ja. Zeker als ze haar vrijheid wil pakken en dat je heel graag wil dat ze dat heeft.
Ja.
Terwijl deze verknijping er als het ware nog onder zit.
Ja.
Dan weet je dat nu en dan kan je er nu aandacht aan besteden. En voor jezelf is het belangrijk, want jij kan daardoor de onvrijheid die je zelf beleefd hebt, processen.
Absoluut.
En je dochter kan er vrijheid voor gaan in ruil krijgen, zeg maar.
Zeker, ja.
Ja, ja.
En het is trouwens niet altijd zo dat het altijd hetzelfde zieltje is. Dat moet ik ook bij zeggen, maar vaak is het wel zo, hè?
Ja, we hadden het er net over toen we hier zaten, toen vlak voordat jij binnenkwam. De eerste zwangerschap noemden wij Dino, omdat de echo op een dinosaurus leek. En mijn tweede kindje, een zoontje, die heet Odin. En dat zijn dezelfde vier letters.
Oh ja.
En dat kwamen we pas later achter. Toen dacht ik, oh ja. Het is wel de vraag van, oh ja, dat zou best wel eens kunnen dat hij dat is.
Precies.
Ja, ik heb altijd het gevoel gehad dat het eerste een meisje was. Maar dat maakt natuurlijk helemaal geen reet uit. Want geslacht doet daarin niet per se mee.
Nee, maar ook dat is goed om ter zijne tijd te ventileren.
Ja.
Met je zoon dan.
Ja.
Dat is super belangrijk om te ventileren.
Ja.
Gewoon het erover hebben. Joh, weet je, ik zal je even zeggen dat als die oud genoeg is, je voelt dat vanzelf al aan. Dat ik dat een tijdje gedacht heb, maar dat had eigenlijk met Beb te maken, weet ik voor
zeggen. Ja.
Hè? Het is voor hem ook ophelderend, hè?
Zeker.
Omdat zelfs deze patroon, kijk, het is allemaal communicatie, daar draait het eigenlijk allemaal om. Ja. Soms hebben dingen opgehelderd te worden. We doen dat zakelijk allemaal constant, maar op deze lagen wenst ook dat opgehelderd te worden.
Ja.
Als jij dacht dat het een meisje was en het wordt een jongen, afhankelijk van de mate waarin je dat gedacht of in sommige gevallen zelfs gehoopt werd, belast je ook een kind op het moment dat dat niet het geval is.
Ja, oké. Okay.
En die voelt zich als
jongen,
ik zeg niet dat dat voor jou niet zo is, maar die voelt zich als jongen dan ook misschien een beetje teleurgesteld in de ogen van mama.
Ja, precies.
Hè? Zo werken die dingen allemaal. Dat is allemaal vormend voor een kind.
Ja. Nou speelt dat inderdaad niet, maar bij veel vrouwen is dat wel een thema van... Nou, überhaupt. Niet alleen over geslacht, maar ook over het herbeleven van trauma of het doormaken van onverwerkte ervaring uit het familieveld. En dan zwanger zijn. En ja. Hoe ga je daar dan mee om? En daar komt ook veel vaak schuld of schaamte bij omhoog. En hoe ga ik daar nou mee om? En, ja. Maar het gaat allemaal natuurlijk over die communicatie en uitspreken van... hey, dit heeft niet met jou te maken, maar ik ben nu dit en dit aan het doormaken.
Ja.
En dat doet heel veel pijn.
Ja, en het direct dus in een voorouderlijk perspectief uiteen te zetten, dat is superbelangrijk.
Ja.
Maar toch communicatie ook al met kinderen. Ook al,
zeker.
Dat het echt wel kan.
Ja.
Dat is ook belangrijk om te
weten. Als jij een geboorte hebt gehad, of zeg je dat een doodgeboorte, zoals dat dan heet. En daarna is er een kindje geboren, nou dat is hetzelfde verhaal. Dan is het heel wijs om jouw kind van nu te vertellen dat dat eerst het geval is geweest.
Ja.
En dan moet je tekeningen over laten maken bijvoorbeeld.
Ja, oh, dat is
dan laat je een tekening maken voor, joh, laten we eens een tekening maken voor dat kindje wat toen niet geboren kon worden. In feite maakt ze een tekeningetje voor haarzelf.
Ja.
Hè? Maar in een stukje wat waarschijnlijk verdrongen is. En hoe voelt dat dan als je daarna tekent? Hoe denk je dat dat kindje het voelt dat we daar een tekening van maken? Nou, dan komen er traantjes hoor.
Ja.
Of denk dat het kindje dat heel fijn vindt. En dan hoef jij niet ingewikkeld te zeggen, ja, misschien is het een reïncarnatie van jouzelf. Dat is allemaal niet nodig.
Nee.
Je brengt het gelijk dus in een erkenningsveld. En daar draait het natuurlijk om. En dit is toch simpel ook, hè?
Eigenlijk. Het is heel simpel. En ook... Maar het gaat wel een soort van bliksem in mijn hoofd. Van, ja, weet je wel, die thematiek... Het brengt het gewoon in een nog breder, nog weer nog breder perspectief.
Ja.
Ja, dat is nog dan de laatste vraag van... Want hier komt dan vaak de oorlog of de kerk ook in dat boek. Maar zelf, wat heeft de hekserij hier nog mee te maken, zeg maar?
Ja, heel veel.
Ja.
Dat zit natuurlijk achter dat beeld. Heks en kerk gaat natuurlijk best wel veel samen.
Ja.
Inquisitie en zo. Maar ja, de heksen, weet je, ik heb laatst een interview gehad hier zo met twee dames. Die hebben een blad uitgegeven, dat heet HX. Ik weet niet of je het kent. Is wel leuk voor jullie misschien. HX, heks dus.
Heks, ja.
Ja. En dus ja, wat is een heks archetypisch? In de archetypische duiding zijn het natuurlijk over het algemeen dames die in eerdere levens begaafd waren. Contact konden maken met andere dimensies. Met planten, met dieren, met spirits. Maar ik weet niet wat.
Ja,
precies. Maar ja, wat er gebeurde is hetzelfde als wat er nu gebeurt op een andere manier. Je gaat eraan.
Ja,
je wordt veroordeeld.
Daar word je of verkracht of gek gemaakt. Of je gaat de brandstapel op. Of je wordt kapot gemart. Ik weet niet wie. Dus wat gebeurt er in je systeem? Je krijgt een overtuiging van als ik manifesteer wat ik werkelijk wil manifesteren van binnenuit, dan ga ik eraan.
Ja, ik denk dat dat voor vrouwen echt gewoon heel grote herkenning is.
Ja, maar ze moeten natuurlijk weten dat ook hier geldt dat de intrinsieke behoefte om hun eigen medicine in de wereld te zetten blijft bestaan ondanks de brandstapel.
Ja. Ja.
Alleen er kunnen wel heel veel levens overheen gaan, waarin deze mensen onder invloed van die traumatiek besluiten dan zich maar te conformeren aan overheidspatronen.
Ja.
Tot en met ambtenarij aan toe.
Ja,
ja zo.
Ja.
Hè? Dus dan blijf je gewoon, loketjuffrouw bij het gemeentehuis, terwijl je van binnen eigenlijk heel graag met spiritualiteit bezig wil zijn. Maar dan denk je, ja, zolang ik dit doe,
gaat
mijn kop er niet af.
Ja.
Nee. Ja.
Wil je nog iets toevoegen? Ja. Zeg je ze van, nou, jullie zijn echt nog vergeten te vragen dat.
Ja. Nou, nee, ik weet niet. Ik denk dat ik de nadruk wel gelegd heb op het belang van het oprekken van je visie. Op het moment dat je met mensen werkt naar voorouderlijke verwikkelingen. Wat ik heb, heet succes, hè, met dat boek en alles erop. En dan denk ik, nou, ja, wat is nou eigenlijk het succes? Het succes gaat erom omdat ik juist deze zaken weer in kaart gebracht heb.
Ja.
Of in kaart in ieder geval mensen heb
herinnerd.
Herinnerd eraan.
Ja, en dat weer breder heb gemaakt.
Dan denk ik, nou ja, oké, dat mag dan voor mij part succes heten. Maar maakt het niet eens zoveel uit. Maar kennelijk is er dus behoefte aan.
Ja.
En vindt het weerklank bij mensen. En denk ik, nou, prachtig. Hè? Mm-hmm. Ik ben me er al die jaren druk mee bezig gehouden. En ik handel het graag over. Van, laat iedereen er zelf mee aan de slag gaan. In plaats van dat je daar een therapeut voor nodig denkt te hebben. In sommige gevallen is het handig, maar er zijn heel veel dingen die mensen... Jawel, maar in heel veel gevallen kunnen mensen zelf echt al gewoon een move maken om het veld in te stappen.
Nou ja, de bewustwording alleen al.
Precies.
Dat merken wij ook, ja.
Zeker. En dat gesprek ook met elkaar voeren. Dat ja. gewoon ja. weer onderdeel wordt in je gezin. Of, hè,
ja.
In,
exact, ja.
ja, gewoon de communicatie ja. met je kinderen. Maar ook het navragen aan je ouders.
Ja.
Ja. Ja, dat gesprek ook voeren.
Ja, de beweging van volwassenen naar kinderen is belangrijk. Die uitwisseling. Maar het moet ja. niet te lang duren. Op een gegeven moment is het belangrijk dat de volwassenen zich afwendt van het kind. En terugkijkt naar waar het ja. daar begonnen is.
Ja,
ja,
ja.
Dat is voor een kind ook relaxed.
Ja. ja.
Als jij gedoe altijd met je vader hebt gehad en je verhoudt je daartoe, ik zeg maar wat, dan is het op een bepaald moment heel ontkrampend als jij begint te beseffen van, ja, maar Jezus, wat hij tussen mij eigenlijk constant uitspeelt, is wat hij met zijn eigen moeder nooit kon hebben.
Ja.
Dan heb je gelijk zoiets van, pff, man, had het eerder gezegd, begin een beetje te zien.
Ja.
Nou ja, goed, we kunnen erover blijven.
Nee, ja, maar... we moeten afsluiten. We willen je hartelijk bedanken voor dit prachtige gesprek.
Ja, dankjewel.
Graag gedaan. Ja,
bedankt.
Bedankt voor het luisteren. En mocht je dit nu een fijn gesprek vinden, het zou ons enorm helpen als jij dit gesprek wilt delen. Of met vriendinnen, onder de mensen die jou volgen op socials. Hoe meer zichtbaarheid, hoe meer vrouwen wij bereiken en hun bewustzijn kunnen vergroten, maar ook een stukje support kunnen bieden en onze missie verder de wereld in kunnen zetten en nog meer mooie gesprekken kunnen maken. Alvast bedankt. En mocht je nou nog iets willen delen naar aanleiding van dit gesprek, je bent altijd welkom om dat te doen.